Goedenavond, dames en heren. Ik zie dat het allemaal goede luim heeft. Dat maakt de volgende mededeling minder erg. U moet namelijk op verzoek van de griffier, of u wil of niet. Ja, maar de griffier is de baas. In deze. We zijn bezig om de raadstukken op een hoger plan te tillen. En daar hebben wij uw input voor nodig. Ja, nou, nog veel erger. U krijgt straks een formulier uitgereikt. En daar kunt u op aangeven wat u van de raadstukken vindt. En daar kan de Griffie en de ambtelijke organisatie, die kunnen daar hun voordeel mee doen. Waardoor u straks nog betere stukken krijgt. Dus het is in uw eigen voordeel. Ze worden straks uitgedeeld en mag u ze weer bij de griffier inleveren. En dan komt alles goed. Dat was de mededeling van de voorzitter. En dan gaan we verder met agendapunt, want u had inmiddels begrepen dat de vergadering geopend was. Agendapunt B2. Verslag van de Algemene Raadscommissie van 18 mei 2010. Zijn daar op- of aanmerkingen over? Ja, eentje. Eén opmerking. Gaat uw gang.
Ja. Bij de rondvraag heb ik vraag gesteld over het ophalen van het plastic afval. Het wegbrengen van plastic afval. En ik vind eigenlijk dat wat hier staat bij het verslag niet helemaal tegemoet komt zoals het die avond gegaan is. Want de wethouder heeft gezegd dat hij zou informeren of het inderdaad handiger zou zijn om het gewoon niet meer apart in te verzamelen bij de HVC. En ik ben ook nog attent gemaakt door een ander raadslid op ons raadsbesluit van november, waarbij we extra geld over 2009 hebben vastgesteld om tot die inzameling over te gaan. Ja, ik ben er persoonlijk een beetje mee bezig, omdat ik bij mijn werk en mijn collega's, iedereen haalt dat plastic op. Ik rij op dit moment rond met zo'n zak plastic. Was te laat bij de werf. Het irriteert me een beetje. Aanleiding van het verslag.
Maar u wilde het nog veranderd hebben?
Ik vroeg me af of er niet eigenlijk een toezegging uit zou kunnen komen dat we zo snel mogelijk te horen krijgen hoe we het nu in onze gemeente gaan doen met het plastic afval.
The times they are changing. Want ik kan me nog herinneren dat ik vroeger melkdop ophaalde en dat was ook niet alles, want we gingen het in Afrika opeten. Maar is er misschien iemand van het college die er antwoord op mag geven?
Ja, nu werkt de microfoon ook mee in ieder geval. Ja, volgens mij kan ik herhalen wat ik de vorige keer heb gezegd en ook niet meer dan dat. Volgens mij heb ik de vorige keer twee dingen gezegd. Namelijk ten eerste dat ik ook geconstateerd heb dat er weinig aandacht is, ook in de gemeentekrant, voor wat er nu mogelijk is. Nou, ik heb ook weer geconstateerd dat het volgens mij nog steeds niet zo is geweest. Dus dat zal ik nog een keer onder de aandacht brengen. He, dan is in ieder geval duidelijk voor de burgers op dit moment wat er kan. En ik heb aangegeven dat het gehele afvalbeleid tegen het licht wordt gehouden. Dus dat gaat niet alleen om de inzameling van plastic afval, maar van alle afvalstromen zeg maar in de gemeente. Daar zal direct na het zomerreces ook informatie richting de raad over komen. En daar zullen we op vrij korte termijn dan ook besluiten over moeten nemen. En daar zit dat onderdeel natuurlijk in. Dus veel meer dan dat. Volgens mij heb ik dat de vorige keer ook gezegd. Dus, nou, ik weet niet precies letterlijk wat ik de vorige keer heb gezegd. Maar in ieder geval gaat het om al het afval in de gemeente. Het voorstel ligt er om dat richting de HVC te doen. Nou, daar moeten we met elkaar over in gesprek. En dat zal direct na het zomerreces moeten plaatsvinden, omdat daar ook nog een uitbestedingstraject aan vastzit. Dus dat is best een belangrijke beslissing die we moeten nemen. En ik neem aan dat we dan in september eerst met informatie naar de raad komen en dan of in september of in oktober daar ook een besluit over moeten gaan nemen. Want er zit dan nog een traject van een klein half jaar achteraan. Dus dat is de stand van zaken op dit moment.
Is het dan niet verstandig om het toch op de toezeggingenlijst te noteren van de commissie, zodat er ergens informatie geborgd is nu? Maar dat is een vraag aan de commissie. En dan of u het wil doen. U doet een toezegging, ik kom in september met dit, kan toch hierin staan dan?
Vraagt het aan de commissie, maar wil een toezegging van de wethouder. Wat wilt u precies?
Ik wil met alle plezier een toezegging doen die ik volgens mij net al geformuleerd heb. Namelijk dat wij in september met informatie over het volledige afvalbeleid in de gemeente Bergen naar u toe komen. Dat mag worden genoteerd.
Ik constateer dat er een toezegging is gedaan. En nogmaals, daar gaat de commissie niet over. Daar hebben we het college voor. Heer Apeldoorn.
Ja, even ter verduidelijking. In Groet, moet ik zeggen, gaat het bijzonder goed. Er staat daar een papiercontainer, een glascontainer en een plastic afvalcontainer. Dus dat gaat keurig.
Ja. Hartelijk dank. Hoe noordelijker je komt, hoe schoner de mensen zijn. Verder nog opmerkingen? Ja, om het, wat inzamelen betreft. Verder nog op- of aanmerkingen? Dan we praten vanavond niet over de Hargevaart. En ik heb wel begrepen dat er heel hard aan gewerkt wordt. Ik ga gewoon naar de constatering dat het verslag hierbij is goedgekeurd naar de toezeggingenlijst. Die is inmiddels alweer aangevuld, maar dat telt vanavond nog niet mee. De heer Haring.
Dank u voorzitter. Ja, eentje, een kleintje. Het is punt 10, schrap 05 op pagina 2. Er staat, de commissie wordt geïnformeerd over de uitvoering motieraad juni 2009, tweede beheerderswoning broederschapshuis, zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Er staat als portefeuillehouder achter Hietbrink en er staat afdoening PM. Is dat een afkorting van iemands naam of betekent dat pro memorie? Wat moeten we daaronder verstaan?
Ik ben bang het laatste. We gaan naar de Hietbrink luisteren.
Het is inderdaad het laatste. En er zijn geen nieuwe ontwikkelingen, kan ik dan meteen melden bij deze. Dus hij blijft nog even staan, pro memorie.
Dank u.
Mevrouw De Ruiter.
8-02, pagina 1. Dan zouden we dus een tweede kwartaal, en dat loopt nu met deze zitting ten einde, denk ik, hè, voor wat betreft de Algemene Raadscommissie. Over het accommodatiebeleid worden voorgelicht. En dat is dus niet gebeurd. En misschien ook meteen de vraag, waarom hebben we laatst niet die informatieavond gehad? Waarom is die geschrapt over het accommodatiebeleid? En wat gaat er nu hiermee gebeuren met dit punt 8-02?
Ja, het accommodatiebeleid is nog steeds in wording. We zijn er ambtelijk druk mee bezig. Ook mede in het licht van de bezuinigingen. Het is op dit moment in concept gereed, maar we willen er gewoon ambtelijk nog een keer goed doorheen. Ook het college moet er nog een keer goed naar kijken. Wat ik zeg, het is feitelijk zo goed als klaar. Het gaat om nog kleine puntjes op de i.
Wordt dan, als het dan wel ter tafel komt of bij ons allemaal binnenkomt, worden dan ook de verhoudingen, de eigendomsverhoudingen daarin duidelijk weergegeven?
Ja, zoals het document er nu uitziet, het format, ziet u per kern een overzicht van de accommodaties, hoe de eigendomsverhouding is geregeld, annex de financiering. Dus dat staat gewoon keurig in een aparte tabel vermeld.
Moet dan deze toezegging niet worden geherformuleerd, 802, of kan die zo blijven staan? Dan?
De datum moet derde kwartaal worden.
Ja. Deze is toch gedaan, mevrouw Kind.
Ook over de datum. De vorige vergadering heeft de wethouder bij gezegd over de nummer 1004. Dat zal dus bladzijde 2 zijn. Ja, bladzijde 2. En die zou oorspronkelijk in deze aarschijnsel, maar er is gezegd dat die later zou komen. En dan vroeg ik me af, is het niet beter om dan gelijk die datum ook hier te veranderen? En dat is denk ik ook met toezegging 10-16, want april 2010 is al geweest. Er is volgens mij iets anders nog gezegd. Dus dat is ook wel in een andere tijd gezet. Anders ziet het er net uit alsof er niks is gebeurd. En dat vind ik niet nodig.
Ik had twee opmerkingen die betrekking op wat net gezegd is. 10-4 is december 2010 geworden. Is vorige keer in de commissie is dat gezegd door de wethouder. En 9-87 is u eigenlijk ook toegezegd dat dat later gaat komen. En de commissie heeft daarmee ingestemd. Ja. Dus 9-87 kan wat mij betreft eraf van de wethouder heeft aangegeven wat het beleid zal zijn. Eerst provinciaal en dan later lokaal invullen. Dus dat gaat komen. Daar kunnen we uiteraard de college geen exacte datum voor geven. En 10-04 wordt december 2010.
Mevrouw de Ruiter.
'79 hadden we het daar nu net ook over? Ja, oké. Streepje 23 op pagina 3. Volgens mij mag die afgevoerd worden. Toch?
Ja. Is iedereen er mee eens?
Ja. 22 ook af.
Die brengt.
Ja, nog even heel kort terugkomen op toezegging 10-16 over het slotkwartier. Want die staat er al een tijd op. En daar is, heb ik de indruk, wat onduidelijkheid over wat er precies met de toezegging wordt of is bedoeld. Er lopen namelijk volgens mij twee zaken. Het eerste is het opknappen van het slotpark. En ik heb de indruk dat de toezegging die hier staat gaat over het amendement voor het slotkwartier dat in 2008 is vastgesteld. We kunnen dat natuurlijk laten staan en telkens de datum verschuiven, maar de hele planvorming rond het slotkwartier zit in het plan La Moraal, zeg maar de uiteindelijke structuurvisie voor Egmond aan de Hoef. Daarvan kan ik zeggen, we komen met een planning in september voor de grote projecten, heb ik al aangekondigd. De planning is dat La Moraal voorlopig even op een laag pitje gaat en in 2011 wordt opgepakt omdat we op een aantal andere grote projecten ons zullen concentreren de komende maanden. Dus mijn voorstel, ja, we kunnen de toezegging laten staan natuurlijk, hè, dat is één variant en dan gaat hij naar 2011, maar het is integraal onderdeel van de planvorming rond La Moraal. Dus de vraag is hoe zinvol het is om die toezegging te laten staan. Dat is natuurlijk aan u. Maar er komt in ieder geval voorlopig even geen nieuws op dat front. Dus dat is misschien goed om toch even te melden.
Nou, ik denk dat de commissie het erg op prijs stelt als u regelmatig meldt dat er weer een update is. Dan kan die toestemming zo blijven zoals u nu is, denk ik.
Ik stout mij toch anders te adviseren. U kunt er anders over nadenken. De afdoening wordt opgenomen in planning grote projecten. En daar zit hij in. Als iedere keer maar toezeggingen handhaven die op een andere plek toch uitgevoerd worden, dan denk ik dat we elkaar een klein beetje aan het bezighouden zijn. Dus we zetten hem op, wordt opgenomen in planning grote projecten. Dan blijft hij nog, dan komt hij de volgende keer terug en dan kan hij daar afgevoerd worden.
Dat klinkt heel verstandig. Iedereen mee eens? Perfect. Verder nog opmerkingen over de toezeggingenlijst? Dan is hij bij deze bijgewerkt tot deze datum. Dan ga ik naar de lijst van de ingekomen stukken. Zijn daar op- of aanmerkingen over? Mevrouw de Ruiter.
Ja, even naar aanleiding van Boulevard 72. Ik kon er op de een of andere manier in de computer niet bij komen, maar ik heb dus nu nog even toegezonden gekregen van de griffie en even zo doorgelezen. En als ik zo kijk, dan heb ik toch het gevoel dat hier toch wel de wet van ja, de slimmerik en de brutale die minimaal de helft van de wereld heeft. En ik denk, ja, moeten we hier dan zo mee akkoord gaan. Ik heb het gevoel dat er al eerder een aanvraag was voor verschillende wooneenheden. Die is afgeketst. Toen heeft men een aanvraag ingediend voor één wooneenheid met bijgebouwen. En nu wordt er alsnog weer een aanvraag ingediend voor meerdere appartementen. En ik denk niet dat dit is een weg is die we met z'n allen op willen. En ja, mijn vraag aan de wethouder, is dit zo makkelijk acceptabel zo, zoals het nu gaat?
Hiebrink.
Het antwoord is nee. De stand van zaken is, want er is natuurlijk de memo is al een tijdje geleden geschreven en ook door het college gegaan. De stand van zaken is op dit moment zo dat we hebben vastgesteld, de handhaving heeft vastgesteld dat er al een begin is gemaakt met de drie wooneenheden. Het probleem is dat wooneenheden, dat is een van de redenen geweest, niet de enige trouwens, dat het plan eerder door de voorzieningenrechter is teruggestuurd. Dus er liggen nu eigenlijk twee vragen bij de aanvrager van de vergunning. Dat gaat aan de ene kant om duidelijkheid te creëren over de vraag of er nou appartementen worden gebouwd of woningen. Wooneenheden is namelijk geen aanduiding in het bestemmingsplan, dus daar moet duidelijkheid over worden gegeven. En het tweede is dat of het nou appartementen zijn of woningen die er worden gebouwd, dat daar een bepaalde parkeeropgave bij hoort. Dat we hebben geconstateerd dat aan die parkeeropgave niet kan worden voldaan op het terrein zelf. Dus dat zijn twee problemen. Dat hebben we teruggekoppeld naar de aanvrager. Er staat op 28 juni een gesprek gepland. En dan zal de aanvrager duidelijkheid moeten geven hoe die denkt die problemen op te lossen. Als dat niet zo is, dus als die duidelijkheid niet gegeven kan worden, dan ligt het voor de hand om de vergunning niet te verlenen. Dat is de stand van zaken op dit moment, maar ik moet op dit moment dus even 28 juni afwachten.
Verder nog op of aanmerkingen over de lijst van ingekomen stukken? Dan hebben we dat ook achter de rug en dan ga ik naar de mededeling uit het college. Heer Roem.
Dank u wel, voorzitter. In het kader van de actieve informatieplicht naar de raad twee mededelingen van uit het college. Eén betreft de situatie rond de Hargevaart. Zoals u hebt kunnen vernemen, ook via wellicht Radio TV Noord-Holland, is het zo dat de WNK het beheer van de Hargevaart heeft stopgezet. We zijn eigenlijk voor een voldongen feit gesteld. We hebben wel direct actie ondernomen door drinkwatervoorziening en een rolcontainer te plaatsen. En we zijn nu verder aan het praten met partijen, en dat druk ik me voorzichtig uit, partijen die eventueel het beheer voor 2010 zouden willen overnemen. Een van die partijen is de botenvereniging Prins George. Een andere partij is een particulier die daar wellicht interesse in heeft. En op instigatie van de heer Medendorp is ook nog contact gezocht met Opmaat. En dat is zelfde als de WNK, maar dan voor West-Friesland. Dat zit in Horen. Desalniettemin is het zo dat het Hoogheemraadschap zeggenschap heeft over de Hargevaart. En ik 7 juli met Hoogheemraad Stam een gesprek heb over de toekomst van die Hargevaart. En zoals het nu laat zien is het Hoogheemraadschap, en druk ik me voorzichtig uit, gematigd positief over eventuele toeristische ontwikkelingen in en rond de Hargevaart. Dus ik houd u daarvan op de hoogte. 7 juli weet ik dus meer. En mocht het Hoogheemraadschap op een bepaald moment zeggen van, nou, wij zien het dus niet zitten bij die Hargevaart, want veiligheid staat voor ons voorop en we willen gewoon dat die boten daar weggehaald worden en ze gaan dus zelf handhaven, dan betekent het ook dat verdere ontwikkelingen in het gedrang komen. Maar goed, dat is dan wel duidelijk en dan weten we ook waar we aan toe zijn. Dus 7 juli weet ik in ieder geval meer over de situatie van de Hargevaart en hoe het Hoogheemraadschap daar concreet in staat. Tweede punt is de tuinersvereniging. De tuinersvereniging, daarover heeft u een memo gekregen, naar aanleiding van de vragen die meneer Haring heeft gesteld. En ook daar was vooral behoefte aan duidelijkheid. Duidelijkheid over de koers die wij varen En er was ook vooral snelheid geboden. Snelheid vanwege het feit dat men graag weer groenten en fruit en dergelijke wil kunnen kweken. En snel zaken wil kunnen poten. De keuze is op het stuk grond van Leeuwenkamp gevallen. Er was door het college, door oud-wethouder Plomp, ook een alternatief voorgesteld. Dat was het land bij de Oudendijk, het land van Orde. We hebben dat ruimtelijk planologisch afgewogen en we zijn tot de conclusie gekomen dat dat niet gewenst is als daar in het open weidegebied een voorstaande complex komt. Ook is de bestemmingsplanprocedure aanzienlijk sneller te realiseren bij Leeuwenkamp. Zullen we, hoewel we wel bezwaar verwachten van de omwonenden, zeer strikte eisen stellen aan de inrichting van het volgestuinen complex. Maar nogmaals, duidelijkheid prevaleert in deze. Dus de koers is voor Leeuwenkamp en snelheid is ook geboden. En we denken dat we het stuk rondom Leeuwenkamp sneller kunnen ontwikkelen dan wanneer we nu op zoek gaan naar een alternatieve locatie die weer een totaal bestemmingsplan procedure traject in moet. En dan zijn we misschien wel weer 3 jaar verder. Dat is het even voor wat betreft de mededelingen van mijn kant.
Hartelijk dank, heer Rietbrink.
Ja, ik heb 3 korte mededelingen. Het eerste gaat over het project Altamira in Schorl. Dat is een project dat vergund is. Daar hebben wij eind 2009 subsidie voor aangevraagd in het kader van de stimuleringsregeling bouwprojecten. Die subsidie is ook gehonoreerd en er is een bedrag van €90.000 beschikbaar gesteld door het ministerie om de woningbouw daar te versnellen. Eind mei heeft er een gesprek plaatsgevonden met Botbouwinitiatief, degene die daar de woningen moet gaan realiseren. En het blijkt dat er onvoldoende interesse is in het plan zoals dat er nu staat. Er zijn 18 woningen gepland. Is er 1 verkocht, dus dat betekent dat er niet gebouwd gaat worden voor 1 juli. En dat was een van de eisen die er door de overheid werd gesteld aan die subsidiegelden. Dat betekent dat die subsidiegelden weer retour gaan naar de Rijksoverheid. En we blijven in gesprek natuurlijk met Botbouw over de ontwikkelingen. Eind augustus staat weer een gesprek gepland om te kijken hoe we uit de impasse ze kunnen komen. Het tweede is een bericht over de voorzitter van de WMO Adviesraad. De huidige voorzitter, meneer Voorberg, heeft op 17 mei meegedeeld dat zijn functie, dat hij zijn functie per 1 september neerlegt. Omdat hij heeft besloten om een maatschap te beginnen en dan is er sprake van belangenverstrengeling. Hij gaat onder andere medische indicaties afgeven voor de AWBZ en de WMO, dus dat kan hij niet verenigen met elkaar. Dat betekent dat er een nieuwe voorzitter geworven moet worden en dat zal gebeuren via de plaatselijke krant en ook via de gemeentekrant. De vacaturetekst wordt gepubliceerd in de week van 23 juni. En de sollicitatiecommissie bestaat dan, net als de vorige keer, in ieder geval uit 2 leden van de WMO Adviesraad en de wethouder. De laatste mededeling gaat over de gasopslag Bergermeer. Ik hou u maar op de hoogte van de wijzigende planningen van de Rijksoverheid. Het was 3 juni, het werd 10 juni en het laatste bericht is dat de minister toch heeft besloten om de ter inzagelegging over de vakantie heen te tillen. En dat betekent dat het nu eind augustus wordt. Mocht dat weer veranderen, dan hoort u dat natuurlijk zo snel mogelijk van me.
Hartelijk dank. Korte mededeling van de heer Kooijman.
Donderdag gaan de stukken voor de raad uit en ik wil toch even alvast melden aan u dat er een brief ligt van de voorzitter van de Rekenkamercommissie, waarin gemeld wordt dat er oneenigheid tussen de leden van de Rekenkamercommissie bestaat over hun functioneren. Ik meld het even nu, zodat het niet plotskaps verrast wordt en zegt van wat is dit nu. Het is gemeld in de commissie van onderzoek, die is er op de hoogte, maar ik wil ook dat de raad daar vroegtijdig op de hoogte is, zodat u als u de brief krijgt even op kan reageren in de raad.
Hartelijk dank. Ik ga naar de rondvraag. En ik begin bij mevrouw Müller. Ja, dan ga ik naar de heer Zwart. Verder nog. Mevrouw De Ruiter.
Ik ben benaderd door burgers, en het was mezelf ook al opgevallen, dat wij steeds meer reclameborden tegenkomen, in ieder geval in de Kernbergen en langs de doorgaande wegen. De doorgaande wegen kan ik me nog iets voorstellen, maar als dus ook het Van Reenenpark omgeven wordt door reclameborden, waarvan ik aanneem dat ze met een vergunning daar staan, dat mag ik aannemen, dan moet ik toch vragen, willen we deze kant op? En vele burgers vragen dat zich ook af. En ik wil het signaal ook toch even hier neerleggen. En aan de wethouder vragen of er iets veranderd is in de wetgeving, waardoor opeens op zulke mooie plekken ook betaald geadverteerd kan worden. Want nu is het dan meneer Cohen en een commerciële opvang, kinderopvang. En volgende week is het misschien het circus of iets anders, of het ROC of een open dag. Ja, ik weet het. Nou, het CDA. Reizen is. Nee, maar zou kunnen. Maar goed, begrijp wat u bedoelt. Men is verontrust door het toenemen van het aantal kennelijk vergunde reclame-uitingen.
Ik kan er wel even heel kort op antwoorden, want het is eigenlijk de portefeuille APV, handhaving van de burgemeester. We hebben het er ook over gehad, ook mede op instigatie van Alwin Hietbrink, vanwege een reclamebord van een makelaar in Egmond aan Zee, die bij de kruising Egmond aan Zee pontificaal een bord plaatste. Het is zo dat onze APV dat in principe toelaat. Wat is nu het geval? We hebben bij de herijking van de APV de modelverordening van de VNG overgenomen. Het blijkt dat dat nog wat meer gecustomized moet worden naar de Bergense situatie. Dus het vergt gewoon nog wat maatwerk. En dit zijn typisch van die punten, zoals bijvoorbeeld de wildgroei aan reclameborden. Wat nou net niet in die APV is geregeld, wat net tussen de mazen is geslopen en wat door de afdeling handhaving in de APV rechtgezet dient te worden. Dus er is absoluut aandacht voor en het heeft prioriteit bij burgemeester Afkamp.
Even een vraag stellen. Is het mogelijk als men, zeg maar, als instantie aankomt met een vergunningaanvraag, dat men die gewoon weigert omdat men het niet wenselijk vindt?
Dan moet ik even ver teruggaan, want ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen was er wat dubbelzinnigheid over het al dan niet plaatsen van die driehoeksborden en of daar een vergunning voor aangevraagd moest worden. Zoals het er nu naar uitziet, is het plaatsen van een reclamebord op dit moment vergunningsvrij. Dus De APV laat dat op dit moment gewoon toe. Dat is dus een hiaat wat wij merkten toen wij gewacht maakten van dat reclamebord bij Egmond aan Zee. En nogmaals, het heeft onze prioriteit en er moet ook aan gewerkt worden. Dat spreekt voor zich. En dat moet ook gewoon rechtgezet worden. Maar ja, op dit moment staat het niet in de APV.
Er is wel een verschil, want die driehoeksborden, die huur je, daar zit die vergunning bij. Die meneer die dat uit eigen beweging daar op die kruising neer heeft gezet, en ik heb onmiddellijk gereageerd om dat te melden, dat is een andere zaak. Voor die driehoeksborden moet je vergunning vragen. En ik heb nog niet... Zoals veel als ze nu staan, hebben er natuurlijk nooit gestaan.
Mooie plekken. Hè? Midden in de mooie plek in de kermen. Dat is,
We gaan er nu niet over discussiëren. Maar het lijkt mij dat we na de vakantie daar... dat er een schone taak voor de raad is weggelegd. Dan kunnen we het in de raad...
Voorzitter.
Nee, maar...
Voorzitter, mag ik even opmerken?
Ja, gaat uw gang.
We hebben daar een verordening voor. En ik vind dat we moeten handhaven naar aanleiding of aan de hand van de verordening.
Opmerking, Danny is hier gelukkig weer. Heeft vorig jaar bij de perspectiefnota een motie ingediend. En daar hebben we met z'n allen onderschreven dat we die vlaggen en dingen daarbij Egmond aan zeeweg. En ik heb het gevraagd, dat schijnt dus inderdaad binnen de APV niet mogelijk te zijn. En vanavond herzien we wel de APV op een paar punten. Dus ik heb aan mijn collega gevraagd, stel eens vragen waarom voor de ene de APV wel aangepast kan worden en voor dit niet. Dan dat zou...
U kunt straks bij dat punt al uw opmerkingen plaatsen. Ik ga verder met de rondvraag. Ja, mevrouw Kind.
In, ik weet niet zeker hoor, maar in ieder geval eind vorig jaar, september, oktober, heeft de Raad een motie ondersteund van de Partij van de Arbeid, waarin gevraagd werd om een woning aan de Herenweg 389 in Kamperduin, waar een sloopvergunning voor was aangevraagd, om die sloop te herzien. En er zou een onderzoek komen. En nu zijn wij eigenlijk heel benieuwd wat er nu verder met dit pand gaat gebeuren. Wordt het alsnog verkocht? En we hebben er niets meer van gehoord. Dat is de
mevrouw Ebrink.
Dan heeft u het memo nog niet ontvangen, denk ik. Maar ik kan u wel even kort zeggen wat daarin staat. Het college heeft daar een besluit over genomen. De procedure die we hebben gevolgd is dat we het pand eerst gaan aanwijzen als gemeentelijk monument. Daarmee is het beschermd en daarna wordt het verkocht. Korter kan ik het niet maken.
Verder nog vragen? Yes,
een aanleiding van de volkstuinen net. Nog een vraagje aan de heer Roem. Hoe het kan dat daar nu zo'n enorme hiaat in gekomen is. Het is al lang bekend dat die volkstuinen daar weg moesten. En dat speelt al een paar jaar, die hele omlegging van de N9. En nu is het nog steeds niet geregeld. Dus wat is de achterliggende reden dat daar nu pas een zicht is op een oplossing?
Roem?
Ja, het is met alle respect een erfenis uit de vorige raadsperiode. Ik wil dat niet bagatelliseren, maar het punt is dat er op een bepaald moment een toezegging ook is gedaan aan Rijkswaterstaat, waarin is gezegd van het stuk grond. Wat u aanbiedt en de schadeloosstelling die we daarvoor krijgen, daar kunnen we de tuinvereniging weer mee compenseren. En toen is er ook nog gekeken naar een alternatieve locatie. Nou, wat ik net zei, die alternatieve locatie, dat onderzoek is dus nu afgerond intern. Daaruit bleek dat die ruimtelijk planologisch niet inpasbaar is. Dus wordt nu toch gekeken voor Leeuwenkamp. En ja, ik moet u het antwoord schuldig blijven hoe dat precies en hoe de onderhandelingen als zodanig met Rijkswaterstaat zijn verlopen. En hoe de heer Plomp dat verder heeft afgekaart, dat weet ik niet. Ik heb de casus en de feiten gewoon met mijn installatie voor me gekregen, meegekregen. En de tuinvereniging heeft behoefte aan duidelijkheid en snelheid. En die duidelijkheid en die snelheid die wil ik nu ook geven door nu ook koers te varen op het dossier op het stuk grond van Leeuwenkamp.
Heer Medendorp.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had ook een vraag aan de heer Roem. Dat lijkt wel of we hem onder vuur willen nemen, maar dat is niet het geval. Wat betreft de Harige Vaart, ik vroeg me even af naar aanleiding van de mededeling die de wethouder heeft gedaan, hoe het nou precies zat met die lichtgelden, dat snap ik, daar heb je een exploitant voor nodig. Maar er is nog een andere soort van inkomsten die de gemeente eigenlijk zou moeten krijgen uit het liggen in de Harige Vaart, dat is de toeristenbelasting. Het wordt gefaciliteerd in lichte zin, er wordt een container geplaatst, kunnen ze vuil afvoeren en er wordt wat water naartoe gebracht. Ja, ik vind toch eigenlijk wel dat daar iets mee moet gebeuren. Hoe had de wethouder dat in het hoofd zitten?
Nou, dat is een heel goed punt wat u daar aansnijdt, meneer Medendorp. Want het is op dit moment een soort van vrijstaat. De mensen die er nu liggen, die zijn verbolgen over het feit dat het aan voorzieningen ontbreekt. Zoals een toilet of enige vorm van sanitair. Terwijl het notabene een passantenhaven is. Dat wil ik ook nog maar even benadrukken. Er liggen daar dus mensen die meer in maart of april aan. En die gaan in augustus, september weg. Dus hoezo passantenhaven?
Maar goed, het is ook al 40 jaar op de een of andere manier zo gedoogd. En ja, op dit moment wordt er dus geen havengeld, laat staan toeristenbelasting geïnd. En ja, ik wil gewoon eerst 7 juli dat gesprek met het Hoogheemraadschap afwachten. Als het Hoogheemraadschap op een bepaald moment zegt, nou, wij zien het gewoon niet zitten. En die boten moeten daar weg gewoon om veiligheidsredenen, omdat men omdat het vlak bij de dijk is en nou ja, et cetera, et cetera. Ja, dan zal het Hoogheemraadschap ook moeten handhaven. En dan zullen die boten dus verwijderd moeten worden. Nogmaals, ik wil dat eerst afwachten voordat ik ook zeg maar verder inga op eventueel het subiet innen van toeristenbelasting. Want ben ik met u eens, wij plaatsen wel een rolcontainer. Wij plaatsen wel drinkwater en men maakt daar gewoon om niet van gebruik. En ja, dan interesseert het me eigenlijk niet zo of men de voorzieningen te min vindt. Er liggen daar voorzieningen van de gemeente en daar moet gewoon voor betaald worden, basta.
Ik wil daar even op inhaken, want de toeristenbelasting staat los van voorzieningen. Hè? Want de exploitant die moet zorgen voor voorzieningen. En de toeristenbelasting wordt door de gemeente geïnd als zijnde een belasting voor second verblijf in de gemeente.
Maar meneer Meerendorp, u bent het toch met me eens dat we het dergelijk vrij liggen niet moeten tolereren. Dus ik, of ik dat nu in via een bedrag aan havengeld, toeristenbelasting of een bepaald forfaitair bedrag, dat maakt me dan nog niet eens zoveel uit. Er moet wel op een bepaald moment duidelijk gemaakt worden dat we geen caritatieve instelling zijn als gemeente. En dat we op een bepaald moment ook in 2010 weliswaar in een overgangsfase zitten, maar dat we wel op een bepaald moment betaald moeten worden.
Hartelijk dank. Heer Bijl.
Voorzitter, ik heb maar een kleine vraag. En ik kom voort eigenlijk uit de zorg die ik heb voor veiligheid van kinderen. Ik ben namelijk kort geleden geconfronteerd geworden dat een kind van een kennis in een hekwerk gevallen is en een zwaar gewond is geraakt. Heel ongelukkig allemaal en had kunnen voorkomen worden. Afgelopen weekend fietste ik over de Voert terug naar Bergen. En langs de Voert aan het einde, aan twee kanten, direct aan de weg, zit prikkeldraad op ongeveer 70 centimeter hoogte. Als een kind een beetje zwiebert, dan komt dat kind gewoon helemaal levensgevaarlijk tegen dat prikkeldraad aan. De APV geeft aan dat minimaal, ik geloof, 2 meter afstand van de openbare weg mag er geen prikkeldraad zijn. En er moet eerst nog een geleidedraad zijn. Dat staat ook in de APV. Dus eigenlijk mijn verzoek, want vroeger was het aan één kant, nu is het opeens aan twee kanten. Dus het is helemaal gevaarlijk. En als je dat dan ziet, denk je, het moet toch niet gebeuren dat daar een kind in valt. Mijn vraag is, kan daarnaar gekeken worden en eigenlijk het beleid een beetje op afstemmen op toezicht op dit soort zaken?
Wel, misschien kunt u dat even naar mij op de e-mail zetten. Met de exacte locatie en dan neem ik het mee in het portefeuillehoudersoverleg met meneer Bosma, het hoofd openbare ruimte.
Hartelijk dank, heer Haring. Nee. Nou, we zijn iets over achten, maar de rondvraag is geschied. Zijn er mensen die collega's hiernaast willen influisteren hoe de APV veranderd moet worden? Of zegt u van, dat weten ze zelf al? Is er nu de gelegenheid? Rivier die. U mag er even heen lopen, ja, het lijkt mij handig. Ja. Ja, heel snel. Ja. Ik hervat de vergadering. Waar is de heer Hietbrink? Ongelooflijk. Ja. Dames en heren, ik leid u naar het volgende onderwerp. Het voorstel betreft in te stemmen met de programmabegroting 2011 en de programmaverantwoording van 2009 van de GGD Hollands Noorden. En een gemeentelijke bijdrage van 17,75 per inwoner. Wie heeft hier iets over te melden? Heer Smit.
Ja. Als VVD zijn we voor dat soort gemeenschappelijke regelingen, omdat we daar een stuk effectiviteit en schaalvergroting door schaalvergroting kunnen bereiken. De onderhavige clubs, dat geldt voor de GGD en dat geldt ook voor een paar van de anderen die ter tafel komen, die doen over het algemeen goed werk wat ons betreft. Het probleem is een beetje dat we weten dat we na 2011 flink moeten gaan bezuinigen. Dus we zouden de GGD en waar ze zelf ook aan refereren, maar ook de andere partijen mee willen geven dat we die bezuinigingen in vanaf 2012 zullen moeten gaan opleggen aan hun. En het gevolg daarvan is dat wij voorstellen dat we de verhoging van de bijdrage in 2011 dan eigenlijk ook geen goed idee vinden, want die moet in 2012 toch gaan terugdraaien. Dus ons voorstel is om 2011 gelijk te maken aan 2010, omdat dat in 2012 sowieso toch teruggedraaid zou moeten worden. Dus dat verzacht, verspreidt de pijn en verzacht de pijn hopelijk een beetje, ook in hun eigen voordeel. Dus dat is ons voorstel. Voor 2009, de jaarrekening is wat ons betreft akkoord.
Geen technische vragen? Ja. Mevrouw Muller.
Wij zagen tot onze verbazing dat er verzocht wordt om op dit stuk te reageren voor 1 juni. En we vragen ons af waarom dit zo laat bij ons ter sprake komt. Want het wordt binnen de GGD wordt het al, begin juni moest het al besproken worden en 1 juli moet alles rond zijn. Dus ik denk dat we te laat zijn hiermee. Dus we vroegen ons af hoe dat komt.
De heer Smit heeft het al aangegeven, de intergemeentelijke regelingen zijn goede instellingen. Op basis van een bepaald schaalniveau een bepaald kostenplaatje aan hangen. Alleen deze regelingen verhogen de komende jaren, althans in ieder geval voor het aankomende jaar, in ieder geval nog de kosten. En aangezien de bezuinigingen aan zitten te komen, zijn wij van mening dat daar nu al eigenlijk naar gekeken zou moeten worden. En wij vinden het ook van belang dat er een discussie gaat plaatsvinden over welk niveau wij eigenlijk van deze organisaties verwachten. Want er wordt elk jaar een bepaalde indexatie toegevoegd of een andere reden waarom een bepaald stijging plaatsvindt van de kosten en uiteindelijk weer terugvloeien naar de gemeentes. Maar willen we een 9, willen we een 7, die discussie zouden we ook misschien moeten voeren. In dit geval, wat van het GGD betreft, is het wel 1% namelijk van onze begroting waar we het vanavond over hebben.
De heer Haring.
Ja, voorzitter. De vraag die mevrouw Muller stelde over die maand juni, die geldt voor dit punt, maar die geldt straks ook nog weer voor 2 andere punten. Over het regionaal historisch centrum Alkmaar en ook over de MRA. Dus het is wel iets wat er steeds terugkeert, dat we steeds te weinig tijd hebben om vragen te stellen. Maar misschien is dat verwant aan het onderwerp. Er staat in het stuk dat er een commissie voor advies met betrekking tot de financiën moet worden ingesteld. Het instellen voor die commissie, daar is al 2 jaar lang om gevraagd vanuit deze raad. En nou is onze vraag, waarom wordt er nu pas iets aan gedaan? En de andere vraag is op pagina 5 en 6 van het stuk van de GGD. Nou ja. Daar wordt aangegeven dus dat er 443.000 euro nodig is om, ook de centra voor jeugd en gezin te faciliteren. Volgens onze fractie is het zo dat er ook een bepaald bedrag in het kader van de WMO voor de CNG's ter beschikking wordt gesteld. Is dat waar en welk bedrag is dat? Dat zijn eigenlijk onze vragen.
Mevrouw Kind.
Wij gaan wel akkoord met de verhoging. En in 2012 geeft de GGD ook aan dat ze met andere voorstellen komen. Bij ons was dezelfde vraag, maar die hebben we vorig jaar en het jaar ervoor, hebben we alder al gezegd. Waarom komt die bij ons pas in de raad van juni en niet in de raad van mei? Ik had ook de vraag over het Centrum voor Jeugd en Gezin. In hoeverre de GGD dat betaalt. Ze zijn net, geloof vorige week, geopend hier. In hoeverre de GGD het betaalt en in hoeverre de gemeente wat de bijdrage is vanuit de WMO. En of daar dus eventueel ook in bezuinigd zou moeten of kunnen worden.
Mevrouw de Ruiter.
Dank u, voorzitter. Om het even deur in huis te vallen. Wij gaan niet akkoord met de verhoging. We hebben het gevoel dat men zich nog steeds een beetje verschuilt achter de fusieperikelen. En dat men nog steeds de zaak niet op orde heeft. Met als gemakkelijke achtervang de gemeentes die dan toch wel mee zullen gaan in de verhoging. Omdat men toch die GGD graag wil met z'n allen. Dat is een te makkelijke oplossing. Wij verwachten toch meer creativiteit van de GGD. En meer ook zelfkritiek in die zin. En dat ze gewoon ook zo'n loonstijging van 2% in een tijd waarin wij als gemeentes horen dat we gewoon 10-15% straks op alles moeten korten. Dat is zo irreëel in ons gevoel dat wij gaan er absoluut dus niet in mee. Onze vraag was ook die van het Centrum van Jeugd en Gezin. En ik denk dat we ze ook voor moeten bereiden dat we volgend jaar misschien vanaf dit niveau zelfs omlaag moeten gaan in onze bijdrage. Dus dat we dat signaal alvast meegeven. Wat ik ook erg jammer vind is, ik dacht juist toen de griffier zei, er moet ook iemand van de raad moeten bij de GGD betrokken worden. Ik denk, nou, ze worden wakker. Ze gaan proberen draagvlak te creëren bij de verschillende raden. Hè? Maar nee, het ging weer niet door. Dus dat vind ik ook nog erg jammer. Maar goed, dat is even terzijde.
Ik kijk even naar de VVD. Nee, oh, die is al geweest. Ja, sorry. Volgens mij hebben ze allemaal gehad. Ja, mevrouw Kinder, een vraag.
Ik maak me een beetje zorgen. We hebben namelijk vorig jaar om deze tijd ook uitgebreid gesproken. Want toen ging het bedrag dus veel hoger. Toen hebben we ook gezegd van de keuzes die we moeten maken. Hè, wat meneer Zwart net ook al zei. Want als we zeggen we gaan niet akkoord met deze verhoging, dan zullen er dus bepaalde diensten ook niet aangeboden kunnen worden. En dan is het dus jammer dat we eigenlijk niet al bij voorbaat gediscussieerd hebben over welke diensten zijn nodig en moeten. Want wanneer de werknemers via de CAO recht hebben op 2% loonsverhoging, zul je dat gewoon moeten betalen. Dus we hebben ons daar toen heel sterk voor gemaakt. We daar ook eigenlijk een informatieavond over zouden kunnen hebben. Want we hebben het gehad over het aanrijtijden van de ambulances, allerlei zaken. Want bij de veiligheidsregio zit eigenlijk de GGD zit daar buiten. Hè, daar hebben we iets andere info over. Dus ik vind het een beetje, ik voel me te makkelijk als ik zou zeggen, nee hoor, dat kunnen we niet geven. Ik denk niet dat ik dat realistisch vind.
Mevrouw Kind, u gaat stiekem naar de tweede ronde. Ik duid het u niet euvel, maar we gaan eerst naar de wethouder luisteren.
Dank u wel, voorzitter. Bij afwezigheid van wethouder Trap neem ik even de honneurs waar ten aanzien van de GGD. Resumerend heb ik een aantal vragen gehoord over bezuinigingen, komende bezuinigingen. En in hoeverre dat ook doorwerkt bij de GGD. Vraag over de jaarrekening, waarom dat zo laat komt. En ook de discussie die moet worden gegeven over op welk niveau, op welk dienstverleningsniveau zou je producten en diensten van de GGD af willen nemen. Nu zit hier de algemeen directeur van de GGD. En volgens mij kan die op een groot aantal vragen een heel goed antwoord geven. Dus ik geef graag het woord even aan meneer Nico Peek.
Ik kan helaas niet wethouder. Nee, maar u mag het woord. Ik geef u nu het woord. Ja, ik ben streng door ervaren.
U heeft helemaal gelijk. Ja. Ik geef graag u het woord terug, meneer Schier.
Ik geef nu graag het woord aan de GGD. Die kan precies vertellen waar de schoen wringt.
Nou, het maakt mij niet uit van wie ik het woord krijg, voorzitter, dus dank u wel. Ik wil graag ingaan op de vragen die gesteld zijn, omdat ik denk toch goed is om daar even wat achtergrond bij te geven. En ik wil graag beginnen bij de vraag van mevrouw De Ruiter. Als het gaat over het draagvlak bij de Raad, er is ons zeer veel aangelegen om bij u draagvlak te krijgen voor de taken en de diensten van de GGD. En daarom zullen wij na de zomer ook een uitgebreide informatiebijeenkomst houden. Het is overigens zo dat ik in deze periode weinig vrije avond heb, dat ik voortdurend met raden in gesprek ben. Dus ik hoop dat ik daar ook de komende tijd nog meer aan kan doen om u meer mee te nemen, ook in de taken van de GGD. Want er is ook daar veel over te vertellen en in de ontwikkelingen daarvan. Als het gaat over te makkelijk om geld vragen, nou, dat gevoel heb ik absoluut niet. Sterker nog, wij hebben de afgelopen periode behoorlijk meegedacht over hoe kunnen we de kosten voor de gemeente ook laag houden. Ik wil u daar ook toch even een voorbeeld van noemen om even duidelijk te maken hoe dat vork in de steel zit. Afgelopen 1 januari heeft de GGD de jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar overgenomen. Dat zijn de consultatiebureaus. En in het hele land is het zo gegaan dat de gemeente daarvoor een extra budget beschikbaar hebben gesteld in de vorm van projectkosten en frictiekosten. Die moeten worden afgerekend bij de thuiszorg. In deze regio hebben de gemeente gezegd, wij willen wel die overname doen, maar we willen geen enkel extra cent daarvoor betalen. En dat betekent dat de GGD heeft gezegd, van wij willen al die kosten voor onze rekening nemen. Dat is ook een gevolg van de negatieve reserve. En we gaan het terugverdienen door efficiënt te gaan werken, door die gezondheidszorg 0 tot 4 goedkoper te gaan uitvoeren. En dat is precies wat er gebeurd is. Laat ik zeggen, dat is een voorbeeld van hoe wij ons zeer verantwoordelijk voelen om de kosten voor de gemeente ook laag te houden. Ik wil u toch iets zeggen, omdat er ook een aantal dingen over bezuiniging gezegd zijn, hoe dat proces in elkaar gestoken is. Vorig jaar hebben wij van de gemeente een extra bijdrage gevraagd, omdat er een aantal problemen waren vanwege de postfusieproblematiek en een deel ook door de economische crisis. Het is nou eenmaal zo dat die GGD een hybride financiering heeft, een deel van de gemeente en een deel uit de markt. En omdat de gemeente een deel van de kosten voor de GGD ook willen laten betalen door de markt, zul je als de markt op onderdelen instort, zul je ook een deel van die kosten weer moeten verhalen bij de eigenaar, die ook een tijdje voordeel van heeft gehad dat het goedkoper was. De gemeente hebben dat gedaan, maar we hebben wel gezegd, we willen nu wel goed uitgezocht zien of dat niet te makkelijk gevraagd wordt aan de gemeente om extra geld. De commissie van S, we hebben ongeveer de meest kritische wethouders uitgezocht, gevraagd om de commissie voor te zitten. Die hebben dat gedaan, die hebben met 6 controllers uit de gemeente deze regio en 3 wethouders financiën uitgebreid onderzoek gedaan naar de situatie van de GGD en hebben gezegd van, ja, er zijn geen gemakkelijke oplossingen. Dat betekent dat er op zichzelf geen quick wins zijn. Je kunt niet heel snel geld vrijspelen bij die GGD. En als je dus wilt dat die goedkoper wordt, die GGD, zul je dus echt keuzes moeten maken in het takenpakket. En daar heeft de commissie een aantal aanbevelingen voor gedaan. Het algemeen bestuur heeft in november van vorig jaar gezegd, wij nemen die aanbevelingen over en wij vragen aan de GGD om op de situatie van de vraagstukken die de commissie van S heeft benoemd, om daar integraal met voorstellen te komen hoe we daarmee om moeten gaan. En daar is aan toegevoegd dat ook daarmee moet rekening worden gehouden met de gewijzigde financiële situatie van de gemeente vanaf 2012. En dat betekent dus ook dat wij in het themabijeenkomst van het algemeen bestuur in september met voorstellen zullen komen hoe wij denken daarmee om te moeten gaan. Enerzijds de bestaande financiële problematiek en de negatieve reserve van de GGD. En anderzijds de gewijzigde financiële omstandigheden van gemeenten en de behoefte om de GGD goedkoper te maken. Nou, daar zullen wij voorstellen voor doen. We zijn daar druk mee bezig. En we hebben ook bij het algemeen bestuur van eind juni een tussenrapportage aangeleverd over hoe dat proces in elkaar zit en hoe we die rapportage ook gaan opbouwen. Dus laat ik zeggen, we zijn er zeer serieus mee bezig en we realiseren ons heel goed als gemeentelijke dienst dat als het bij u pijn doet in de portemonnee, dat dat bij ons ook een beetje pijn doet. En dat wij daar ook onze verantwoordelijkheid in moeten nemen. Dus ik hoop dat ik dat ook vanavond bij u uit kan stralen, dat wij ook die verantwoordelijkheid serieus willen nemen. Als het gaat over de termijnen, wou ik toch even noemen dat, even los van de dynamiek in de eigen gemeente, het zo is dat dit jaar voor het eerst de GGD in staat is geweest om de begroting binnen de wettelijke termijn van de gemeenschappelijke regeling aan te bieden. En dat betekent dat in principe voor 1 juli de begroting moet worden vastgesteld. Het is nog wel zo dat het dan er maar echt 6 weken overblijft voor de gemeente om de hele behandeling binnen de gemeente door te voeren. Dat betekent dus de college ambtelijke voorbereiding, collegebesluit en commissie en raadsbesluit. En dat is voor heel veel gemeenten wel een krappe termijn. En dat is wel vervelend, maar u bent met vanavond, met de behandeling van vanavond nog wel ruim voor het algemeen bestuur van 28 juni. En daarmee zal de zienswijze van deze raad ook gewoon meegenomen kunnen worden in de behandeling van het algemeen bestuur. Misschien nog even aanvullend op de commissie van S. Er werd ook nog een vraag gesteld over het kwaliteitsniveau. Nou, dat is precies ook een van de onderdelen die de commissie van S heeft aangereikt. U zult als algemeen bestuur van de GGD een discussie aan moeten met elkaar. Wilt u op onderdelen een 8 of wilt u een 6 of een 7? Er zijn bepaalde basiseisen die wettelijke taken voorschrijft aan de gemeente in de wet publieke gezondheid. Maar misschien zit daar nog marge in. Daarom is er ook dit jaar een benchmarkonderzoek geweest van alle GGD in Nederland. Dat onderzoek is inmiddels beschikbaar. En daarmee kunnen we onze GGD ook vergelijken met andere GGD'en en aantonen of het op onderdelen goedkoper of duurder is. En wat de verklaring daarvoor is en mogelijk ook besparingsvoorstellen aan gemeentes doen. Als het gaat om die besparingsvoorstellen moet ik u wel zeggen dat 70% van het budget van de GGD in personele lasten zit. En dat betekent dat we niet heel simpel zeg maar een knop op kunnen zetten en dat je dan heel snel geld vrij speelt. Het heeft dus echt te maken met keuzes die we moeten maken in het takenpakket. En dat betekent daarna ook nog dat je iets meer moet met mensen via natuurlijk verloop of anderszins moet je die mensen zien kwijt te raken, anders ben je die kosten ook niet kwijt. Dus dat betekent dat als u zegt van 2011 moet eigenlijk al een aantal voorstellen opleveren, dat dat wel heel erg ambitieus is. En ik denk ook eerlijk gezegd dat dat te ambitieus is. Omdat je bent die personeelslasten niet zomaar kwijt. Dat is nou eenmaal zo, dat kost tijd in een ambtelijke organisatie. En het is inderdaad zo dat de loonstijging die voor 2011 is begroot. Dat is overigens conform de aanbeveling van de gemeente Alkmaar die dat voor de gemeente zeg maar een advies over heeft geformuleerd. Dat gewoon te maken heeft met de cao-stijging van gemeentelijke ambtenaren die wij ook gewoon volgen. Dus in die zin zijn we gewoon volgend en hebben daar zelf ook geen besluiten in te nemen. Volgens mij staat nog één vraag open over de Centra voor Jeugd en Gezin. Het is zo dat er inderdaad in de begroting heel veel extra kosten zitten voor de Centra Jeugd en Gezin. En dat heeft te maken met het feit dat heel veel gemeenten aan ons vragen om extra taken uit te voeren rondom het Centrum Jeugd en Gezin. Dat kan zijn een baliefunctie, dat kan zijn een procesregisseur, dat kan zijn projectcentra Jeugd en Gezin trekken. Het kan ook zijn dat er extra aanvullende wensen zijn ten aanzien van de huisvesting. Op al die punten worden er afspraken gemaakt met gemeenten. Dat levert dus extra kosten op, maar ook extra baat omdat gemeenten daar extra voor betalen. Dat varieert dus erg per gemeente, want gemeenten maken eigen keuzes over hoe die centra jeugd en gezin eruit zien. En als u zegt kan dat goedkoper, dan is dat echt een kwestie die zeg maar binnen de gemeente ook zou moeten worden besproken. Wij hebben gezegd de kosten die wij nu besteden aan het consultatiebureau, die zijn in principe beschikbaar om ook weer herin te zetten voor het centrum jeugd en gezin. Maar alle extra kosten moet de gemeente in principe zelf betalen. Dus dat zijn ook eigen keuzes van gemeenten. En daarmee zeg maar, is er een soort cofinanciering van enerzijds het normale budget van de GGD en de aanvullende wensen van de gemeente worden dan samen in één budget gestopt. En daar liggen dus lokaal ook de keuzemomenten om te kijken of het eventueel goedkoper kan. Volgens mij, voorzitter, heb ik alle vragen behandeld.
Dank u wel. Heer Roem.
Ja, volgens mij staat er nog één vraag open en dat is waarom de jaarrekening zo laat is. Of is die nou net beantwoord?
Nee, dat is wel beantwoord, ja.
Sorry, dan was ik even niet oplettend.
Vraag van de heer Haring.
De vraag die van gemeentebelangen nog openstaat, dat is het instellen van de commissie voor advies met betrekking tot de financiën. Daar is al een paar keer vanuit de raad omgevraagd, een paar jaar al omgevraagd. En nu staat het pas in het stuk aangegeven dat er zoiets gaat komen. Waarom heeft het zo lang geduurd? En ik heb nog een tweede instantie vraag. En dat is, kan er, sluit met het scoreformulier van de griffier daarnaast, kan er ook een overzicht van de GGD gemaakt worden, helemaal toegespitst op de gemeente Bergen? Wat betalen we nou en waarvoor precies?
U mag één op één antwoorden.
Dank u wel. De commissie van advies, dat is dus die commissie van S die ik net beschreef. En er was eigenlijk tot vorig jaar niet echt een aanleiding om een commissie in te stellen. Alleen omdat er extra geld gevraagd is, hebben de gemeenten gezegd, we willen dit niet zomaar doen. We willen dan wel ook een goed onderzoek hebben naar wat daar achtergronden van die financiële problematiek zijn. En of er niet andere oplossingen zijn. Dus de commissie heeft inmiddels haar advies uitgebracht. Dat is ook overgenomen door de gemeente en door het algemeen bestuur, sorry. En daar wordt nu hard aan gewerkt om de aanbeveling van de commissie te vertalen in concrete voorstellen die naar de algemeen bestuur zullen gaan. Dus dat proces loopt en daar wordt al heel concreet aan gewerkt. En als het gaat om een overzicht van de kosten die de gemeente Bergen heeft aan de GGD. Meestal is het zo dat binnen de eigen ambtelijke dienst van de gemeente daar wel een goed overzicht over is. Maar desgevraagd zijn wij uiteraard bereid om een overzicht aan te leveren. Het is wel zo dat het inderdaad behoorlijk complex is. Want als ik alleen al vertel, in de jeugdgezondheidszorg hebben wij in deze regio meer dan 125 subsidieregelingen met gemeenten. Dus het zijn nogal wat voor allerlei aanvullende taken die gemeenten vragen, hebben we allemaal afspraken. Dus, en dan heb ik het nog niet over de andere sectoren van de GGD. Dus het zijn best een behoorlijke hoeveelheid taken. En het heeft ook te maken met de hoeveelheid geldstromen die afgelopen jaren vanuit het Rijk naar de gemeente zijn gegaan. Onder andere voor het digitaal dossier, voor Centrum Jeugd en Gezin, voor opvoedondersteuning. Ook nog een deel via de provincie, dus het is best een complex vraagstuk. Maar ja, in principe is dat overzicht wel aan te leveren. En wat ik daarna nog aan wil toevoegen, voorzitter, is dat wij in ieder geval vanaf dit jaar gaan werken met een wat wij noemen een gemeenteprofiel van GGD-taken. We hebben gemerkt dat het toch te weinig bekend is van wat de GGD allemaal voor de gemeentes doet. Dus vanaf dit jaar zullen wij per gemeente ook een profiel aanleveren van alle producten en taken die wij als GGD uitvoeren voor de gemeente. Inclusief een profiel van de gezondheid van de inwoners van Bergen. Om daarmee ook uw materiaal te geven over het gemeentelijke lokaal gezondheidsbeleid. Om dat ook handen en voeten te geven. Om in te kunnen spelen op de specifieke problematiek van de gemeente Bergen. Ik weet bijvoorbeeld dat de gemeente Bergen gemiddeld een oudere populatie heeft. Nou, ik kan me voorstellen dat dat een extra aandachtspunt is in de gemeentelijke lokaal gezondheidsbeleid. Dank u wel.
Even een vraag aan de wethouder. Wat we net gehoord hebben, wilt u dat overnemen als toezegging?
Nou, ik denk dat de directeur van de GGD zelf een toezegging deed. En dat hij dus zelf met het overzicht zou komen richting de raad. Dus ik neem aan dat hij met de G4 een en ander afstemt.
Nee, maar in dit
gremium... Ik wil dat graag bevestigen, voorzitter.
Ja, in dit gremium worden alleen maar toezeggingen gedaan door het college. Dus heer Roem, ja. Ja, de toezegging moet officieel door het college gedaan worden. Dus u neemt het over.
Ja. Nou, als de directeur van de GGD zo vriendelijk is om de ambtelijke organisatie die gegevens toe te zenden, dan zorg ik dat het via de griffie bij u komt.
Geweldig. Zijn er nog andere vragen? De heer Zwart.
Ja, ik zat even na te denken over, er werd net verteld dat een gezondheidsprofiel is per gemeente. Houdt het ook in dat er dan een differentiatie is in de kosten per gemeente?
Nee, dat is helaas niet zo. Of helaas, weet ik eigenlijk niet zo. Dat is een stuk, in deze regio, we werken voor 26 gemeenten in Noord-Holland-Noord. En dat betekent dat op allerlei vraagstukken, als je kijkt naar het accent van de GGD, ligt op de jeugdgezondheidszorg. Maar ouderengezondheidszorg is in opkomst en dat zijn voortdurend problemen die oppoppen en weer weggaan. Als je kijkt naar besmettelijke ziektes, dan is er ene keer in ene gemeente is een uitbraak van TBC, een andere keer Q-koorts in Kogeland. Ja, dat kun je dus niet per gemeente allemaal gaan verrekenen, want dan wordt het natuurlijk. Het is ook een dienst die vooral zich geprepareerd is op mogelijke vraagstukken. En de gemeente hebben besloten in de gemeenschappelijke regeling samen die kosten te trekken van die organisatie. En daarmee bent u ook als Bergen gegarandeerd van een goede ondersteuning als het nodig is. En als u geluk hebt en er zijn geen uitbraken van besmettelijke ziektes of andere dingen, dan betaalt u ook een solidariteit met de rest van de gemeente. En zo is het geregeld.
Hartelijk dank. Verder nog vragen? Wenst u nog onderlinge discussie of bent u er helemaal uit? Ik hoor hier een A-stuk. En ik zie mevrouw de Ruiter al smadelijk lachen. Ja. Ik kijk even in het rond. Mevrouw de Ruiter wil er een B-stuk van maken. En wie wil daar nog meer? De VVD ook? Het wordt een B-stuk? Ja. Meneer Smit. Mevrouw de Ruiter, u staat hopeloos alleen. U gaat, u kent de regels. Het wordt een A-stuk en we mogen van mevrouw de Ruiter een stemverklaring verwachten. Ik mag de directeur van de GGD hartelijk bedanken voor de glasheldere informatie. We gaan door naar een soortgelijk stuk, maar ditmaal betreft het regionaal historisch centrum te Alkmaar. Wie mag ik erover het woord geven? De heer Haring.
Ja, voorzitter, dank u wel. De eerste vraag van mevrouw Muller, die herhaal ik hierbij weer. Dat mag het duidelijk zijn, die komt daar straks nog een keertje terug. We hebben een vraag op, even zoeken. Daar staat hij er niet bij. Het positieve saldo van het historisch centrum Alkmaar, regionaal historisch centrum Alkmaar, dat staat in de tekst, valt toe aan de algemene reserve. Onze vraag is dat de algemene reserve van het RHCA of is dat de algemene reserve van de gemeente Bergen? En een tweede vraag die wij hebben, dat is, wij willen graag eens weten hoeveel nu bijna alles van het RHCA is gestald in Alkmaar. Hoe vaak per week of per maand doen ambtenaren van de gemeente Bergen een beroep op de medewerkers van het regionaal archief? Ja, dat is het.
Hartelijk dank. Verder nog vragen? De heer Zwart.
Nou, wij gaan er eigenlijk vanuit dat het budget dat genoemd wordt taakstellend is. En daarnaast wordt eigenlijk door de heer Haring net gememoreerd naar een stukje positief saldo wat overgaat naar de algemene reserve. In hoeverre zouden dit soort bedragen niet gewoon terug moeten komen naar de gemeenten? Want als dit soort organisaties, en dat geldt ook voor andere intergemeentelijke regelingen, dan komt men toch wel bij ons als deelnemers weer terug om die gelden weer op te halen. Dus in hoeverre zou dit soort bedragen binnen de interregelingen, binnen de organisaties die intergemeentelijk functioneren, moeten blijven, niet terugvallen naar de gemeente.
Hartelijk dank. Mevrouw de Ruiter.
Ja, wij hadden het iets anders in gedachten. In hoeverre kunnen wij hen verplichten om die algemene reserve weer aan te spreken op het moment dat ze onze bijdrage willen verhogen. En wij dat dus niet kunnen vanwege de bezuiniging die op ons afkomen. Dus wij hadden het iets anders in gedachten. Maar dat was even een vraag in hoeverre wij dus bij machten zijn om dat af te dwingen.
CD Hietbrink, een beetje moeilijk kijken. Was het niet duidelijk, de vraag?
Ik denk het wel.
Oh, toch wel. Ik kijk nog even. Nog meer moeilijke vragen? Meer niet. Het woord is aan de wethouder.
Ja, dank u wel. Ik doe het ook ter vervanging van mevrouw Trap en helaas zonder ondersteuning van de directeur van het RHCA. Dus ik hoop dat ik net zo glashelder ben als de heer Plug. Allereerst misschien iets over de termijnen. Er is een vraag over gesteld, te laat en kan het niet in mei. Nou, terugrekenend. Is de commissievergadering in mei was dit keer in de derde week, normaal gesproken in de tweede week. Als je zo'n jaarrekening ontvangt, en dat was bij dit stuk en het vorige stuk zo, in de tweede week van april. Dat moet ambtelijk worden voorbereid, dat moet door het college en u wilt het stuk graag 10 dagen van tevoren ontvangen. Dan kunt u zelf uitrekenen dat mei bijzonder lastig te halen is. Dus dat in eerste reactie. Ik denk ook dat het niet zo erg is, want de heer Plug gaf dat net al aan. Het vaststellen van de begroting moet per 1 juli. En de bedoeling van de discussie nu is juist dat wij nog een signaal kunnen afgeven als raad op 29 juni. Dus voordat die wordt vastgesteld, dat kan worden meegenomen. Als voordat de begroting wordt vastgesteld. Hè, dat is het idee. Dus volgens mij zijn we in die zin op tijd. Dan zijn er een aantal vragen gesteld over het positieve saldo. Ik moet de heer Haring teleurstellen. Het gaat om de algemene reserve van het regionaal historisch centrum Alkmaar. De vraag of dat terug kan naar de gemeenten En of wij het regionaal historisch centrum Alkmaar kunnen verplichten om eventueel de algemene reserve aan te spreken als wij, als ons wordt gevraagd om de bijdrage te verhogen. Dat was, meen ik, de vraag van mevrouw De Ruiter. Durf ik niet met zekerheid te beantwoorden. Het lijkt mij dat wij vertegenwoordigd zijn in het bestuur van het regionaal historisch centrum Alkmaar. Dat kunnen we daar dan aankaarten. En nou ja, zoals dat gaat bij een gemeenschappelijke regeling, wordt er dan besloten door de regio. En het lijkt me dat de regio daar dan iets van zou kunnen vinden. Ik denk wel, even kijkend naar de situatie van het regionaal historisch centrum Alkmaar. Zij zitten in een redelijk kritieke fase in verband met de nieuwbouw, zal ik maar zeggen. Dat is nog onzeker. Dus ik daar zou er in dit geval zeker niet voor pleiten om het positieve resultaat te laten terugvloeien naar de gemeenten. Maar laat dat nou alsjeblieft even staan bij het regionaal historisch centrum. Want zij hebben dat misschien nodig op het moment dat er onvoorziene kosten zijn bij de nieuwbouw. Zo ziet het er nu niet naar uit. Ze hebben op zich een mooi resultaat gehaald. Maar het lijkt me heel verstandig om dat voorstel nu te doen. Ik denk dat ik daarmee alle vragen op één na heb beantwoord. Dat is namelijk hoe vaak er een beroep wordt gedaan door de ambtenaar van Bergen op het regionaal historisch centrum Alkmaar. Het antwoord dat had meneer Haring waarschijnlijk wel verwacht is dat ik dat op dit moment niet weet. Nou, dat zoeken we op, dat vind ik wat snel gaan, want ik denk namelijk dat dat heel moeilijk op te zoeken is. Ik wil wel voor u navragen of dat überhaupt na te gaan is. Ik kan me namelijk voorstellen dat er geen centraal archief is waarin wordt bijgehouden hoe vaak ambtenaren gebruik maken van het regionaal historisch centrum Alkmaar. Misschien bellen ze op en ik neem aan dat ze daar niet altijd notitie van maken. En dat betekent dat die informatie dan simpelweg niet voorhanden is. Maar dat durf ik u nu op dit moment niet te zeggen.
Maar die informatie zou misschien wel bekend zijn bij het regionaal archief.
Ja, ik zeg u dus toe dat we dat even navragen. Of dat soort informatie beschikbaar is. En het kan dus zijn dat u een heel kort antwoord krijgt, namelijk dat die informatie niet beschikbaar is. Maar dat hoort u dan ter zijner tijd.
En dat is genotuleerd. Heer Zwart.
Is de wethouder van mening dat op deze manier het werken met algemene reserves van intergemeentelijke organisaties, dat het dan heel onduidelijk wordt welk vermogen wij hebben eigenlijk in dat soort regelingen zitten? En zou het niet duidelijker zijn als dat dus bij ons bij wijze van spreken berust? Afgezien even van deze specifieke situatie misschien dat er een nieuwbouw op de poten staat waar geld voor nodig is en waar misschien al voor wordt gereserveerd.
Als u de vraag zo algemeen stelt, dan denk ik dat ik die negatief moet beantwoorden. Want volgens mij hebben wij prima zicht op het eventueel eigen vermogen van die gemeenschappelijke regelingen. Daar is precies wat we nu eigenlijk bespreken. Hè. Het zijn de jaarstukken. Dus we hebben ook inzicht in van hoe staan ze ervoor. Mijn indruk op dit moment is, er staan vandaag nogal wat van dat soort gemeenschappelijke regelingen op de agenda. Dat het eigen vermogen van die gemeenschappelijke regelingen heel beperkt is. Of zelfs in de vervelende gevallen negatief. Als de achtergrond van de vraag is dat die gemeenschappelijke regelingen als het ware geld zouden oppotten, dan is dat, voor zover ik dat kan overzien, is daar geen sprake van.
Verder nog vragen? Behoefte aan tweede termijn? Nee. Ik heb begrepen dat alle technische vragen duidelijk beantwoord zijn en dat er geen politieke gevoelige zaken aan ter grondslag liggen. Dus ik mag ervan uitgaan dat het een A-stuk wordt. Hartelijk dank. Dan gaan we snel over naar onderwerp B5. En dat behelst het vaststellen van een subsidieverordening voor de gemeentelijke monumenten. Heer Medendorp.
Ja, voorzitter, dank u wel. Die verordening die nu bij ons voor ligt, die is in 2008 vanwege de bezuinigingen in de ijskast verdwenen. En wat ons betreft mag hij daar in blijven. De door ons via een initiatiefvoorstel ingebrachte lage gemeentelijke hypotheekverstrekking in voorbereiding, is die nog, is ons inziens voldoende, zo niet veel beter voor het doel de stimulering. Bovendien, in het kader van de bezuinigingen die vele malen hoger liggen als 2008, lijkt dat ons een goede gedachte om daar toch eens even bij stil te staan of dat niet het beter het geval zou kunnen zijn. De regeling is bovendien tamelijk bewerkelijk en het gaat om relatief lage uitkeringen per object, wat veel romslomp voor de staf betekent. Het verlagen van regeldruk is overigens ook een punt van het coalitieakkoord. Resumerend, wij vinden eigenlijk dat deze regeling op dit moment niet aan de orde is, of misschien zelfs helemaal niet aan de orde is, gezien het feit dat het voorstel hypotheekverstrekking vele malen beter aan het doel voldoet. We zouden eraan kunnen denken om die komende hypotheekverordening als compensatie drempelverlaging toe te passen. Dat is het wat ik even naar voren zou willen brengen. Dank u.
Hartelijk dank, heer Bijl.
Dank u, voorzitter. Wij zijn het helemaal, als gemeente Belangen zijn we het eens met wat net door de heer Mededorp gesteld is. Uit oogpunt van deregulering zou je dit eigenlijk niet moeten willen. Zeker als je dus een andere regeling hebt. En in wezen staat hier van dat er een onderzoek komt naar een restauratiefonds. Maar ik weet niet beter dan we hebben bepaald, er komt een restauratiefonds, het moet eigenlijk nu gaan opereren. En dan krijg je twee dingen naast elkaar. En uit het oogpunt van deregulering moet je dat gewoon niet hebben. Een vraag is voor ons een beetje, het was geschrapt van de begroting. En opeens is er nu geld en dat snappen wij niet helemaal. Tweede punt is, er is €50.000, waarvan maar €40.000 beschikbaar is voor het onderhoud van gemeentelijke monumenten. Volgende vraag is van, hoe zit dat, want voorheen waren ook gemeentelijke monumenten die een eigendom van de gemeente waren. Ik meen dat die ook uit dit fonds putten, hoe ligt dat? Blijven we dat doen of is dit alleen voor particulieren? Dan die €10.000 tussen die 50 die beschikbaar is en die 40 die dan voor derde is. Waar gaat die €10.000 naartoe? En als laatste eigenlijk van, we hebben ook nog een fonds. En, nou vraag ik me of dat nou verwarrend is. We hebben ook nog op initiatief van de Partij van de Arbeid is toen een fonds gekomen om de omgeving van gemeentelijke monumenten, om die op te knappen, om daar geld voor beschikbaar te stellen. Heeft dat ook verband met dit budget? Dat zijn even mijn vragen.
Hartelijk dank. Verdere vragen? De wethouder is nog even bezig en dan komen de antwoorden. Ja. Oh, pardon.
Nee, echt niet.
Mevrouw Draai.
Ik meld me wel. ik moet me aansluiten bij de overkant, moet ik eerlijk zeggen, over onze bedenkingen. Want wij vragen ons ook af, waarin overlappen deze twee regelingen elkaar niet erg? En je kunt natuurlijk aan de ene kant, restauratie is geen onderhoud, stelselmatig onderhoud, maar toch, hè, je komt tegemoet aan de bewoners en eigenaar van gemeentelijk monument. En er staan ook een paar omschrijvingen in waarvan je denkt, ja, onderhoud, eronder valt bijvoorbeeld schoonmaken van goten. Ja, dan zulke dingen, dat ga je toch een beetje vraagtekens zetten, want dat moet iedereen toch doen, hè? Dus waarom zou dat hieronder dan vallen? En, maar we zijn dus niet bij voorbaat positief hierover. We willen graag horen in hoeverre deze twee regelingen die we al hebben niet voldoende zijn om de behoefte af te dekken.
Dank. Ja, misschien zijn het wel bladeren van een monumentale eik. Het zou kunnen. Heer Hiebrink.
Ja, ik denk dat het misschien verstandig is om, ik zal de resterende vragen zo meteen beantwoorden, maar om even ambtelijk een tweetal vragen te laten beantwoorden. Dat is namelijk de vraag of de regeling alleen voor particulier bedoeld is en de verdeling van de 40.000 en de 10.000. De 40.000 die nu voor onderhoud is gereserveerd. En wat gebeurt er dan met die andere 10.000? Want daar heb ik het antwoord niet paraat.
Uitstekend. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Even kijken. Ik ben de eerste vraag weer kwijt, sorry. Nee, het is voor alle aanvragers bedoeld. Voor alle eigenaren. Je kan zeggen, theoretisch is het ook voor gemeentelijk bezit. Het is de vraag of je als gemeente aan je eigen subsidiepot gaat knabbelen. Dat is iets waar we wat zou kunnen. Maar in principe zijn alle aanvragers, alle eigenaren kunnen aanvragen doen. Ja, de tweede vraag, daar moet ik u het antwoord op schuldig blijven. Het is uitwerking ten eerste van de nota cultuurhistorie, de 50.000 euro. Daar is 40.000 euro van voorzien voor een stimulering onderhoud. Dus onderdeel van een goedgekeurde nota cultuurhistorie. Ik zou toch wel iets willen zeggen over het restauratiefonds, het initiatief wat uit de raad is gekomen. Dat ga jij doen, sorry. Dankjewel. Die 10 die was volgens mij, maar ik ben daar niet helemaal voorbereid, voor omgevingsdoeleinden gereserveerd. Maar dat kan ik niet met alle zekerheid zeggen.
Hartelijk dank.
Dan zal ik hopelijk alle de resterende vragen kunnen beantwoorden. Ik begin even met de opmerkingen van de VVD over de bezuinigingen. Ik begrijp dat ze de vingers jeuken van de VVD. En wij zijn ons ook doordrongen van het feit dat er bezuinigd moet gaan worden. Maar het lijkt me dat we dat volgens een vastgesteld proces moeten doen. En nu alvast niet nu al moeten gaan schrappen in allerlei zaken waarvan we denken dat die misschien bij de bezuinigingen zouden kunnen sneuvelen. Dus we zouden toch willen benadrukken, laten we nu de afspraken die we hebben gemaakt in het verleden voorlopig gewoon nog even uitwerken, hè, want het zijn kaders die zijn doorgesteld door de raad, deze bedragen, daar kom ik zo meteen even op terug. Dan bij de bezuinigingen bekijken waar we op gaan bezuinigen. Want anders ga je nu eigenlijk vooruitlopend op het scenario schrijven en de takendiscussie die je gaat voeren al aangeven dat je bepaalde taken blijkbaar minder belangrijk vindt dan andere. En dat lijkt me heel ongewenst. Want dat zou kunnen betekenen dat andere partijen met een andere prioriteit komen. Dan krijg je volgens mij een onzuivere discussie. Dus dat argument, ik hoop dat de raad daarvan in ieder geval zou willen zeggen, laten we dat nog even niet doen. We komen nog uitvoerig te praten over die bezuinigingen. En dan zal dit ongetwijfeld een onderwerp van discussie zijn. Ten tweede is het misschien goed om de relatie tussen het restauratiefonds en deze middelen even ter vergelijking naast elkaar te zetten. Het restauratiefonds is bedoeld voor relatief grootschalige, het zegt het al, restaurerende activiteiten. Dit is echt bedoeld voor kleinschalig onderhoud. De lage uitkeringen per object, zoals het door de VVD wordt benoemd, dat is dus ook met opzet zo. Het gaat erom dat we een signaal willen afgeven naar eigenaren van monumenten, dat we ze willen ondersteunen bij het onderhoud van hun pand, omdat we dat van belang vinden voor het aanzien van de openbare ruimte. Dat verschil is helder volgens mij. En het is inderdaad zo, het werd net al even gezegd, dat de subsidieverordening eigenlijk een uitwerking is van een document dat bijna raadsbreed is vastgesteld door de vorige raad, namelijk de nota cultuurhistorie. De enige tegenstemmer was toen meneer Mededorp. Kan zijn dat zijn kritische opmerkingen nu daar iets mee te maken hebben. Maar verder is de raad eigenlijk, is het een uitwerking van een kader dat is gesteld door de raad. Er is net al iets gezegd over die verdeling 40-10. Ik begrijp dus, die 40 is bedoeld voor het onderhoud en de 10 is voor de omgeving van de objecten. Volgens mij is het kaderstelling geweest door de raad. En is dit uitwerking? En de subsidieverordening nu niet vaststellen zou volgens mij betekenen dat we eigenlijk vroegtijdig gaan bezuinigen. En dat zou ik ongewenst vinden. Ik denk dat ik daarmee de meeste vragen in ieder geval heb beantwoord.
Hartelijk dank. Ik kijk even in het rond. Is iedereen tevreden over de beantwoording? Heer Bijl.
Het is niet dat gemeente Belangen wil bezuinigen op dit onderdeel. En we vinden de cultuurhistorische zaken in Bergen vinden we zeker zo belangrijk, net als de kunst. En wij denken dat het beleid dat we gemaakt hebben om monumenten te beschermen, dat we dat ook moeten doorzetten. En dat zou ook heel onjuist zijn als je dus een regeling hebt gehad die je 2 jaar geleden hebt stopgezet, om dan volgend jaar dus nu op gang te zetten en dan straks weer stopzetten. En dat kan je niet maken naar de burgers toe. Dus dat zouden wij niet willen. Wij zouden dus dit budget, dat kan dan niet die volle 50 zijn, dat zou dan die 40 zijn. Dat zou dan toegevoegd kunnen worden aan dat budget voor die meer kapitaalsinvesteringen. Want net zoals mevrouw de Ruiter zei, van die hele kleine dingen. Ja, de mensen weten dat ze een monument hebben en dat dagelijks onderhoud, dat moet je niet gaan subsidiëren. Dat is ook niet te controleren. Dat wordt een ambtelijk gebeuren. Bovendien moeten de mensen tweejaarlijks moeten ze dus een onderhoudsrapport laten opstellen. Nou, ik heb wel eens een onderhoudsrapport gezien. Dat is nogal wat je dan wat je dan vraagt. En dat zijn ook allemaal weer kosten. Dus wij vinden dat er eigenlijk de bruto-netto verdeling eigenlijk van wat gaan de mensen nou krijgen, dat het eigenlijk niet een juiste manier is. En wij vinden die andere regeling, die zou dan nog weer een groter budget krijgen. Nou, dat vinden wij fantastisch. Dus wij stellen voor, de burgers, het is misschien wel aangekondigd, maar de regeling is er nog niet. Dus deze subsidieverordening, ik zou voorstellen, net wat de heer Mededorp stelt, gewoon nog niet vaststellen, eerst maar uitwerken naar die andere regeling en het daarin opnemen. Misschien die regeling iets verruimen om wat dagelijks onderhoud misschien dan toe te voegen. Tenminste wat grootschalig is en specifiek aan een monument. Maar niet twee regelingen naast elkaar gaan hebben. Dat lijkt ons nonsens.
De wethouder. Gaat uw gang, mevrouw de Ruiter.
Mijn vraag ook, is het erg gemist, die regeling, toen we hem afschaften? In de tussenliggende periode.
Ja, volgens mij, ik beantwoord eerst, ga eerst even in op het verhaal van de heer Bijl. Dan kun jij misschien die laatste vraag, dan kan ik natuurlijk niet inschatten of hij gemist is of niet. Ja, ik denk dat het goed is om vast te stellen dat er een besluit is genomen door de Raad in 2008, daar is dit een uitwerking van. Dat gaat niet over een restauratiefonds, dat gaat over een onderhoudsbudget. Dat was de oude subsidieregeling. Die wordt nu in ere hersteld en dat is simpelweg en niet meer dan dat een uitwerking van een besluit dat door de Raad is genomen. Als de Raad daar nu anders over denkt, dan is dat natuurlijk een goed recht van de Raad, maar in het kader van de continuïteit van bestuur is dat wel merkwaardig, want het is 2 jaar geleden is dat besluit genomen, dus er is hard aangewerkt om dat weer op die manier voor elkaar te krijgen. En als je dat nu gaat terugdraaien, ik vind dat een slordige indruk maken. Dat was een politiek statement, dan kun jij nu misschien iets zeggen over de gevoelstemperatuur en of mensen dat gemist hebben.
Gaat u gang.
In de oude regeling maakten een viertal kerken van de gemeentelijke monumenten, of drietal kerken in de gemeentelijke monumenten, vanuit de kern Egmond, jaarlijks gebruik van de regeling. Ze waren uitermate teleurgesteld toen de regeling werd opgeheven. We hebben deze regeling, in ieder geval een subsidieregeling, een stimuleringsregeling nodig gehad in de nieuwe aanwijzingsronde die we vorig jaar hebben gedaan. 15 nieuwe monumenten zijn eruit gekomen. We hebben de mensen beloofd. Die vragen natuurlijk in die aanwijzingsprocedure, wat staat er tegenover? Het feit dat je als overheid mijn eigendom monument maakt. Daar staat altijd een financiële compensatie tegenover. Dat is niet het betalen van het onderhoud, maar bijdragen in de meerkosten. Als ik nog even in mag gaan op de goot, voor kerken is dit inderdaad heel belangrijk. Het zijn hoge kostenposten. Voor een woonhuis natuurlijk niet. Daar doe je zelf je goot. Het is zo daarnaast dat een ideaal model in de monumentenzorg zou zijn. En dat is overeenkomstig de laatste landelijke tendensen, dat je zowel investeert in onderhoud als in restauratie, want met goed onderhoud kan je grote restauraties voorkomen. De beide systemen, zowel het restauratiefonds als een subsidie, kleine subsidie, stimulans om onderhoud uit te voeren, zou een ideale situatie zijn. Daarom zou ik bepleiten, ik zeg hier niet mee, ga niet verder met het restauratiefonds, maar probeer die twee juist naar elkaar te laten bestaan en een ideaal model te creëren.
Hartelijk dank. Meneer Medendorp, bent u om?
Nou, nog niet helemaal eerlijk gezegd hoor. U had ook niet anders verwacht, denk ik. Maar ik wil er nog wel even een opmerking over maken. In de eerste plaats over de bezuinigingen. Dat werd vrij breed uitgemeten door de wethouder. En dat heb ik gewoon alleen maar als zijdelings benoemd. Dus dat was niet het hoofdmotief. Een van de motieven waar de wethouder niet op ingegaan is, dat is de regeldruk. Want als ik die regeling bekijk, dan denk ik bij mijn eigen mijn hemel. En dat heeft mijn buurman ook al betiteld, bekrachtigd. Dan komt er nogal wat voor kijken voor die luttele bedragen die daar op een gegeven moment voor uitgekeerd worden. Bovendien wil ik dan nog even benadrukken, die hypotheekverstrekking, dat is later ingevoerd als de verordening. Het zou misschien wel een schoonheidsprijs verdiend hebben als de dienst dan op een gegeven moment gezegd had van gut, ja, zouden we dat niet in elkaar kunnen laten overlopen. Daar komt er nog bij dat bijvoorbeeld de Rijksdienst ook niet meer dat systeem van subsidiesverstrekking aan particulieren doet. Die gaat er ook alleen maar uit van die hypotheekverstrekking. Ik wil het hier even bij laten in eerste instantie.
Hartelijk dank. Ik heb al een bang vermoeden dat het geen A-stuk gaat worden. Maar mag ik u verleiden tot een B-stuk? Of meneer Beck?
Nou, we hadden het liever van de agenda.
Ja, maar daarom zei ik, mag ik u verleiden? Maar u bent de baas.
Kijk, het klinkt heel negatief als we het voorstel afstemmen. Dat vind ik een verkeerde indruk te geven, want we willen wel degelijk dat budget ook bewaken behouden voor het onderhoud van monumenten. Daar is bij ons absoluut geen discussie over. En het lijkt dan net of dat we dit afblazen en we willen het eigenlijk alleen maar omvormen. En de vraag is eigenlijk aan het college om met een ander voorstel te komen, zoals het net ook gesuggereerd is door de heer Medendorp.
Ik wou toch eigenlijk in deze het college wel even toch nog extra ondersteunen. We hebben in dit stuk duidelijk gezien dat er 15 extra gemeentelijke monumenten zijn gekomen. Vanuit de oude Egmondse situatie weet ik gewoon hoe mensen het helemaal niet altijd fantastisch vonden dat ze nou opeens in een gemeentelijk monument gingen wonen. En dat dus inderdaad in de gesprekken. Ja, voor veel mensen kan €250 een klein bedrag zijn. Maar het kan dan wel net de druppel zijn dat je denkt van, ik doe het. En ik zou me toch wel hier heel sterk willen maken dat we niet de mensen die vorig jaar dus dan hebben ingestemd van, nou oké, gemeentelijk monument. Hè, we hebben gezien in het jaarverslag van de culturele historische, nou ja, in ieder geval die mensen die daarover gingen, dat er ook heel veel huizen niet gemeentelijk monument zijn geworden, die we eigenlijk liever zelf ook wel als monument zouden willen zien. En dan denk ik dat het een slechte zaak is als we nu dit voorstel doorschuiven, zoals wel meer dingen doorgeschoven. Dus dat is eigenlijk, ja, het enige.
Voort.
Ja, wij zijn ook eigenlijk wel van die mening dat dit stuk niet doorgeschoven kan worden. Ene reden is dat wij ook van mening zijn dat, en dat hebben we in het verleden al vaker geroepen, dat eigenaren moeten zelf de keuze maken om op een gemeentelijke monumentenlijst te komen. In het kader van de nota van de cultuurhistorie zijn daar ook afspraken over gemaakt, want dit is uiteindelijk een voortvloeisel uit de nota die we toen de tijd hebben aangenomen. Wellicht hebben een aantal van de mensen die nu inmiddels hun woning of hun pand tot een gemeentelijk monument hebben laten verklaren, dat ook wel met een stukje gedachte gedaan van dat er ook bepaalde middelen ter beschikking dan komen. En dan vind ik niet dat wij nu zomaar deze regeling door kunnen schuiven. TCT zou die misschien wel weer aangepast kunnen worden op hetgeen wat natuurlijk al in de pijplijn zat vanuit de VVD, het voorstel. Maar het lijkt mij geen goed signaal om dat op dit moment zomaar door te schuiven, aangezien er al verwachtingen zijn gewekt.
Heer Riebrink.
Ja, ik zou dat laatste pleidooi toch heel hard willen onderstrepen en ook onderschrijven. Kijk, het argument dat het lijkt alsof de raad iets afblaast, volgens mij is het voorstel van gemeentebelangen om het af te blazen, in ieder geval van de heer Bijl. Daar ben ik niet voor. Maar het slechtste wat je volgens mij nu kunt doen, het is, ik heb geen commentaar gehoord op de kwaliteit van het stuk, hè, onleesbare informatie niet aanwezig. En wat wij vragen aan de Raad, wij werken beleid uit waar door de Raad kaders voor zijn gesteld. Of u daarvoor of tegen stemt om uw moverende redenen, dat kunnen we volgens mij met elkaar in de Raad bespreken. Maar het allerslechtste signaal zou wat mij betreft zijn om een stuk dat in principe voldragen is, nu niet naar de Raad te brengen omdat u er geen beslissing over wenst te nemen. Er zijn toezeggingen gedaan aan monumenteneigenaren. We hebben gezegd op basis van, nogmaals, het kader dat door de Raad is gesteld, dat wij met deze regeling zouden komen. Als de Raad daar anders over besluit, is dat het goed recht van de Raad. Maar om helemaal geen besluit te nemen, dat gaat mij wel wat verder. Dus ik zou u dringend willen verzoeken om het stuk in ieder geval te agenderen voor de raadsvergadering van juni.
Gebel.
Ik wil even een amendement aankondigen. Dat is dat wij willen dat de kosten van Stichting Monumentenwacht, dat die voor rekening van de gemeente gaan komen. En dat het eerst maar gekort wordt op het budget. En dan zou ik ook graag willen, voorafgaand aan de raadsvergadering, om even te weten hoeveel kosten er dan dus al verloren gaan aan die rapporten. Voor alle gemeentelijke monumenten dus.
Hartelijk dank. Mevrouw de Ruiter nog? Nee.
Nou, ik wil eigenlijk wel, ik heb de ambtenaar gehoord, ik heb de wethouder gehoord en ik moet zeggen dat een deel van mijn bedenkingen of onze bedenkingen zijn hiermee weggenomen. En ik vind het ook een duidelijk argument als je de nieuwbakken monumenteneigenaar, om ze zomaar even te noemen, iets hebt toegezegd, dan kun je dat nu niet nakomen. Dat wil niet zeggen dat we niet in de toekomst die twee regelingen in elkaar kunnen verweven en daarmee de regeldruk kunnen verminderen. Maar ik denk dat het inderdaad wijzer is om nu hiermee toch door te gaan zoals mevrouw Kind op voorstellen en mijn collega van het CDA.
Kullen.
Ja, wij zijn het van GroenLinks daar ook mee eens.
Perfect, heb ik iedereen gehad? Ik heb meneer Medendorp, wilt u nog als laatste het woord voeren over dit belangrijke stuk?
Nou, ik heb er verder geen behoefte meer aan, voorzitter, dank u wel.
Maar u hebt wel behoefte om in de raad hier erover te praten?
Dat denk ik, dat zou het voor zichzelf spreken.
Dan, meneer de wethouder, volgens mij wordt het een B-stuk. Of wilt u nog iets?
Nee hoor, ik vind het prima dat het een B-stuk wordt natuurlijk. Maar ik hoorde net een opmerking over een amendement en daar zat een vraag aan vast volgens mij. En mijn verzoek is, als er een amendement komt, het amendement mag u natuurlijk bewaren tot de raad. Dat is uw goed recht. Maar als wij nog iets moeten nakijken of uitzoeken, dan is het prettig om dat zo snel mogelijk te weten. Want dan hebben we ook de tijd om dat goed voor te bereiden en u daarover te informeren voorafgaand aan de raad.
Het was toch duidelijk, denk ik, wat ik gesteld heb. We willen ik zal het herhalen. Wij willen voorstellen dat de kosten van Stichting Monumentenwacht, dus die tweejaarlijkse inspectie doet, dat die kosten gedragen wordt door de gemeente. Dus dat iedereen als het ware automatisch een inspectie krijgt en dat wij die betalen, de gemeente, uit dat potje wat we hebben, uit die 40.000 euro.
Dus de vraag is, wat zijn de kosten die we maken voor Stichting Monumentenwacht?
En we willen graag weten wat die kosten zijn, om te weten hoeveel er dan overblijft.
Ik neem aan dat u dat per, meneer Bijl, dat u nog even per mail dit rondstuurt, zodat iedereen zich erop kan prepareren.
We hebben het antwoord nu al. Het is een soort 2 voor 12 en ik heb iemand die naast me zit, die kan heel snel opzoeken. Dus als u nu het antwoord geeft, dan is dat in ieder geval duidelijk.
Gaat uw gang.
Wel, artikel 4 is daarin voorzien. Alle eigenaren krijgen een volledig abonnement, 100% betaald door de gemeente, een monumentenwacht aangeboden. Daar kunnen ze wel of niet gebruik van maken, dat is vrije wil. En zij krijgen 50% subsidie op elke tweejaarlijkse rapportage. Dat is, dacht ik, goed voorzien. De regeldruk, wat ze moeten regelen is dit abonnement. Dat staat centraal in de regeldruk. Dat is het. En daar worden ze volledig in voorzien. En nagenoeg voor 60% financiële in bijgedragen.
Ik wil even weten of de vraag hiermee voldoende beantwoord is. Want,
hoeveel kosten hiermee gemoeid zijn?
Het abonnement is €42,50 per jaar per monumenteneigenaar. De abonnementskosten variëren op offerte. En, naar schatting 600 tot 800 euro voor een gemiddeld monument. Voor een kerk ligt het anders. Voor een kerk kan het wel 2000 euro zijn, maar voor een gemiddeld monument ligt het tussen de 600 en de 800 euro. Een tweejaarlijkse inspectie.
De vraag is eigenlijk voor het totaal aan bezit, aan monumenten, hoeveel kosten hiermee gemoeid zijn. Maar dat zou in een kleine memo gevat kunnen worden.
Dames en heren, u ziet als u goed met elkaar discussieert dat we er echt al uitkomen. Mag ik u hartelijk bedanken voor het behandelen van dit agendapunt. Gaat dus als B-stuk naar de raad en ik geef u 5 minuten pauze. Dames en heren, met uw welnemen heropen ik de vergadering. Welkom heer Van der Leij. Tot ziens heer Roem, hartelijk dank voor uw inbreng. Dank u. Wij gaan verder naar agenda punt B6. En dat is een voorstel dat uit de richting van gemeentebelangen komt van de heer Hans. En het gaat ook over Hanswijk. En daarom geef ik de heer Haring als eerste het woord.
Dank u voorzitter. Ja, ik zie dat mijn leeftijd er ook achter staat, 55 plus.
Niet gedacht,
Hans. Nee. Voorzitter, de reden dat gemeentebelangen dit punt op de agenda heeft laten plaatsen, schuilt in het antwoord, in het memo van het college van 8 april van dit jaar. Ik weet niet of dat nog een memo was van wat gemaakt is, opgesteld is door het vorige college of door het huidige college. Maar ja, dat is aan de portefeuillehouder om daarmee mee te stoeien. En de vragen namelijk die deze memo op doet borrelen zijn onder andere. We hebben tijdens de verkiezingsperiode allemaal hoog in het vaandel gezet dat wij willen bouwen voor senioren en dat we willen bouwen voor junioren, starterswoningen. We dachten dat er in Hanswijk ook op die locatie waar er huizen gebouwd zouden worden, dat die ook bestemd zouden zijn voor senioren. Dat blijkt dus helemaal niet het geval te zijn op basis van een regeling die we aangenomen hebben, al nou, uiteindelijk geloof ik bekrachtigd op 1 mei 2005. Dat betekent dus, we hebben het wel leuk in het verkiezingsprogramma staan, maar blijkbaar kunnen we er niks mee. Dan is dus de vraag, is dat zo? Denken de collega's er ook zo? Kunnen we er niks mee? Of is het toch mogelijk bijvoorbeeld om dit aan te kaarten, misschien via de wethouder, bij Kennen en Wonen, dat dit nog teruggedraaid wordt, dus dat het alsnog die woningen worden aangewend voor senioren. We denken dat het niet kan, maar toch stellen we de vraag. En verder vragen wij ons af hoe wij dit soort ontwikkelingen nou moeten inschatten. Is dit een incidentele ontwikkeling? Of is dit een ontwikkeling, is dit een structurele tendens zoals dat gaat? En daarbij moeten wij dan onszelf afvragen wat wij hier dan als raad mee willen doen. Nou is het leuke dat bij punt B7, het vervolgverhaal of de vervolgvraag aan de orde komt. En daar zal dan mijn collega Thijs Bijl verder op ingaan. Dus ik wou het hier even bij houden bij deze toelichting.
Hartelijk dank. U heeft het verhaal begrepen. U mag erop reageren. En heer Zwart.
Nou, ik heb er nog een vraag. Althans, ook ik leg me hier neer erover. Dat is namelijk dat de woningen zijn toenertijd gebouwd op basis van een raadsbesluit waarin een bouwvergunning uiteindelijk is verstrekt aan het bouwen van 55 plus woningen. Wat de heer Haring al zegt. Vervolgens wordt er in de memo gememoreerd dat er een huisvestingsverordening op een gegeven moment door ons weer is aangenomen. Of althans een gewijzigde huisvestingsverordening. Maar het daadwerkelijke raadsbesluit waarop basis die woningen zijn gebouwd, die is nooit ingetrokken. Dus de vraag is, welk raadsbesluit geldt hier? Is dat hetgeen waarop basis van de woningen oorspronkelijk mochten worden gebouwd? Of een toewijzingsbeleid volgens de huisvestingsverordening?
Meteen reageren, meneer Hiebrink.
Ik wil heel graag meteen reageren. Misschien klaart dat ook het een en ander op. En dan laat ik dan beginnen met de sombere mededelingen en daarna naar het licht toewerken. Dat biedt perspectief misschien. Ik hou altijd rekening met degene die de vraag stelt, mevrouw de Ruiter. De eerste vraag van de heer Haring was, volgens mij is dat niet van belang, maar door welke portefeuillehouder. Ik was de portefeuillehouder en ik heb ook dit memo gelezen voordat het naar de raad ging. Ik denk dat het goed is om even heel kort te schetsen wat er gebeurd is de afgelopen jaar. Dat staat eigenlijk ook in het memo, maar misschien helpt het om de achtergrond te schetsen. De reden dat in de huisvestingsverordening die in 2005 is aangenomen, de 55 plus clausule zal ik maar even zeggen, geschrapt is, is dat, dat er dan sprake zou zijn van leeftijdsdiscriminatie. Dat mag niet meer, dus je mag geen complexe meer oormerken voor, in ieder geval niet gekoppeld als criterium aan leeftijd, ook niet voor jongeren.
Dat is nog eens een keer bekrachtigd in de huisvestingsverordening later. Hè. Dat staat in het, staat in het memo. Een besluit dat door de raad wordt genomen later dan een eerder besluit. En dat afwijkt van een eerder genomen besluit. Antwoord op de vraag van meneer Zwart. Gaat dan natuurlijk in werking. Hè. Dus dat betekent dat die huisvestingsverordening op dit moment van kracht is. En de situatie op dit moment is als volgt. Ik heb natuurlijk net als u geconstateerd dat dit de bestaande situatie is. Ik deel met u dat dat zorgelijk is omdat dat de mogelijkheden voor de gemeente beperkt om te sturen op het inrichten van gebieden voor bepaalde doelgroepen. Daar kunnen we wel iets aan doen. Dat kan allereerst via de huisvestingsverordening. Nou is het probleem met de huisvestingsverordening dat de regelgeving controversieel is verklaard afgelopen maart. Want die huisvestingsverordening die zou al eerder worden aangepast. Maar die is nu verdaagd naar 1 januari 2012. Dat duurt nog even. Het lijkt me onwenselijk om daar zo lang op te wachten. De manier om daar mogelijk iets aan te doen, ik formuleer het voorzichtig, maar wel met enige hoop, is het probleem eigenlijk van de doelgroepen, want daar gaat het om, al eerder aan te kaarten, niet alleen bij Kennemer Wonen, maar ook bij de portefeuillehouders van de regiogemeente, want die huisvestingsverordening wordt regionaal vastgesteld, dus we zullen ook draagvlak moeten hebben in de regio om daar een oplossing voor te vinden voor dit probleem. Ik kan u melden dat het probleem in ieder geval in het afgelopen portefeuillehoudersoverleg Noord-Kennemerland al is aangekaart door de gemeente Bergen. Dat is begin juni geweest. En er is vanmiddag bestuurlijk overleg geweest met Kennemer Wonen. Daar is het punt ook besproken. En Kennemer Wonen geeft aan zelf ook te worstelen met het probleem. Want zij zijn dus niet bij machten om een 55 plus locatie zeg maar aan te wijzen. Zij zeggen wel, we moeten misschien nadenken over een manier waarop je slim criteria kunt formuleren, waardoor je toch op een bepaalde manier kunt toewijzen. Dus de zoektocht wordt om te zoeken naar criteria die het mogelijk maken om toch enigszins voor te sorteren. Bijvoorbeeld een CIZ-indicatie is dan niet voldoende. Hè. Dat zou, want dat is namelijk wat er is gebeurd op Hanswijk. Dat was een mevrouw die niet voldeed aan het leeftijdscriterium, maar wel een mevrouw met een CIZ-indicatie. Vandaar dat zij daar geplaatst is. En je moet dus op zoek gaan naar andere criteria om te zorgen dat je toch regie kunt voeren op het doelgroepenbeleid. Nou, Kennemer Wonen is van harte bereid om daarover mee te denken. Ik zei al, zij lopen ook tegen dat probleem aan. En het voorstel dat er nu ligt, er zijn een aantal zaken die, ondanks het feit dat de huisvestingsverordening controversieel is verklaard, met spoed moeten worden geregeld. Dat heeft iets te maken met Europese regelgeving. Dus dat betekent dat die huisvestingsverordening toch tussentijds moet worden aangepast. En we hebben nu besproken met Kennemer Wonen dat we dit punt gaan proberen daarin mee te nemen. Dat is de stand van zaken op dit moment. En wij zullen ons dus richting de regio hard moeten maken en in overleg met Kennemer Wonen met een voorstel moeten komen om te kijken hoe je daar regie op kunt voeren. Maar even voor de achtergrond, 55 plus mag dus simpelweg niet. Dat is de stand van zaken op dit moment en daarmee heb ik in ieder geval denk ik alle vragen beantwoord. Dat roept altijd weer vragen op.
Ik ben in ieder geval zeer benieuwd naar uw slimme criteria straks.
Hartelijk dank, de heer Van der Leij.
Er worden eigenlijk nog steeds, ook in de woningkrant, wel woningen voor ouderen aangeboden. Dus daar staat ik in het memo dat er wel mogelijkheden zijn om bepaalde woningen aan ouderen te koppelen. Ook nu al. Dus dat is één aspect. Dus ik denk van, kunnen deze eronder vallen? Of hebben ze dan de voorzieningen die daarvoor nodig zijn? Dus nu de krant, die pak ik wel eens regelmatig, dan zijn nog steeds oudere woningen, speciaal voor ouderen. Een andere vraag die een beetje is, als dat dus blijkt niet meer te kunnen, en dan dat zie je bij zo'n evaluatie van zo'n woonbeleidsnota of zo'n huisvestingsverordening, En dat sluipt natuurlijk een beetje in. Dat zie je niet zichtbaar wat er dan eigenlijk gebeurt. Hè, dat zo'n 55 plus afvalt. En dat er andere mensen in het complex komen wonen. Ik geloof dat kernwoning dus wel een goede huisbaas is. Maar in dit geval denk ik dat je ook naar de bewoners die er zitten dat een beetje moet aankondigen. Jongens, jullie krijgen waarschijnlijk andere buren. Het is niet alleen maar meer voor 55 plus. Dus iets meer zorg. En ik weet niet of dat gebeurd is, maar iets meer zorg naar de bewoners. En en ook voor de mensen die komen wonen, weet goed waar je komt. En een beetje begeleiding misschien. Ik weet niet, ik hoop dat kernwonen dat dan doet. En misschien zijn er wel meer van die complexjes. Dus mijn vraag is even, kunnen deze aan die categorie 1 en 2 gekoppeld worden? En waarschijnlijk zullen we bij het evaluatie van de woonbeleidsnota zelf scherper moeten opletten. Als er weer zoiets algemeens in komt, wat het voor consequenties heeft voor bepaalde doelgroepen.
Piet Brink. Ja, even het punt van de categorie 1 en 2. Wat er in het memo staat, en daarmee is het probleem dus niet uit de wereld, is dat categorie 1 en 2 woningen zijn zorg- en oudere woningen, die met voorrang worden toegewezen aan woningzoekenden die een zorgindicatie hebben. Die mevrouw die uiteindelijk op de Hanswijk is terechtgekomen, die voldoet aan die criteria, maar die is niet 55 plus. Dus de criteria zoals ze nu worden gehanteerd bij categorie 1 en 2, die sluiten dus niet uit dat iemand die jonger is dan 55 toch een woning op die locatie krijgt toegewezen. Ja, en ik zal de zorg, ik weet ook niet hoe dat gegaan is, hè, in dit specifieke geval. Maar ik zal dat in ieder geval bespreken als we weer contact hebben met Kennemer Wonen. Ik weet niet wat ze daar mee doen. En dus ik weet ook niet hoe zij gecommuniceerd hebben over het feit dat door de huisvestingsverordening de regelingen zijn veranderd. Het is mij ook duidelijk dat mensen er in ieder geval heel erg door werden overvallen. Dus blijkbaar was het niet bekend bij mensen. Dat is in ieder geval, dat staat volgens mij duidelijk vast.
Mevrouw de Ruiter.
Ja, misschien kan ik nog een argument ten overvloede aanreiken in uw regio-overleg. Kijk, het is natuurlijk zo, op het moment dat dit soort complexen niet meer uitsluitend toegankelijk is voor 55-plussers, belemmer je ook de doorstroming binnen je gemeente. Waardoor je dus ook, eigenlijk 55-plussers dwingt om heel lang in een eensgezinswoning te blijven wonen, ook als ze nog alleen zijn. En dat is dus, een groot probleem. Terwijl wij hier graag ook jonge gezinnen willen huisvesten in onze gemeente.
Meneer Rietbrink.
Dat argument dat onderschrijf ik volledig en dat zal ik zeker gebruiken.
Heer Zwart.
Is het ook mogelijk om met Kennemer Wonen al afspraken te maken in dit geval gaat het over Hanswijk, maar zo zijn er waarschijnlijk ook andere plekken in onze gemeente waar dit soort woningen tot voor kort stonden. Om daar nu al een bepaald toewijzingsbeleid op uit te gaan voeren. Dus vooruitlopend op het te maken beleid, zoals wij ook soms wel eens doen met bestemmingsplannen?
Heer Rietbrink?
Het antwoord is nee. Dat moet echt worden gewijzigd in de huisvestingsverordening dan. Dus we kunnen wel kijken of we in de operatie die er nu komt, omdat die Europese regelgeving in die huisvestingsverordening moet worden gezet, of we daar dit in kunnen meenemen. Dan hebben we mogelijkheden. Maar ze kunnen niet vooruitlopend op dat beleid, het moet nu ook nog geformuleerd worden. U daagde mij uit om met slimme criteria te komen. Nou, die uitdaging neem ik graag op, maar dat zal nog niet eenvoudig zijn, want als dat eenvoudig was, dan had iemand anders het vast al bedacht. Dus daar moet nog even op gestudeerd worden, lijkt mij. Maar ze kunnen niet vooruitlopend op het vaststellen van een nieuwe huisvestingsverordening al op anders gaan toewijzen.
Met een APV bijvoorbeeld, volgt bijvoorbeeld een eerste wijziging. Is dat mogelijk ook met een huisvestingsverordening, dat er een aanvulling daarop volgt, waardoor we dit nu snel kunnen repareren en straks gewoon met de Europese regelgeving gewoon weer meegaan?
Ik ga nu heel kort antwoorden. Volgens mij is het antwoord weer nee. En daar stond nu een punt achter en geen komma.
Hartelijk dank. Verder nog inbrengen? Heer Haring, bent u tevreden met de behandeling van dit agendapunt?
Ja, ook dat is een hele slimme vraag van u. Ja, ik ben helemaal tevreden.
Weer eens een ja. Dames en heren, hartelijk dank. Dan gaan we verder met agendapunt B7. Nee, het is was gewoon een lekker discussiestuk, meneer Bijl. Het voorstel betreft het kennisnemen van informatienotitie wonen. Wie mag ik erover het woord geven? De heer Medendorp.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb er een vraag over. Ik vraag me af in hoeverre de gemeente inspraak heeft of kan hebben in de verkoopvorm van huurwoningen door Kennemer Wonen. Hierbij moet u denken aan het verkopen van bijvoorbeeld goedkope huurwoningen in de vrije sector met een perfecte ligging. Ik denk dat de heer Rietbrink wel weet wat ik bedoel.
Je mag meteen antwoorden.
Oké. Ja, misschien is het wel goed om even eerst toe te lichten waarom Kennemer Wonen huurwoningen in de verkoop doet. Dat is namelijk omdat zij een bepaalde liquiditeit nodig hebben om sociale woningbouw te realiseren op andere locaties. Hè. Anders hebben ze simpelweg niet voldoende liquide middelen. De procedure is volgens mij zo, maar dat moet anders maar even ambtelijk worden bijgepraat, dat zij dat in eerste instantie doen aan de eigenaren van de huurwoningen zelf. Die kunnen dan daarop ingaan of niet. En op het moment dat de huurders dat niet doen, dan wordt het breder aangeboden. Ik weet niet of daar nog een procedure aan vastzit. Ik begin eerst onder huurders en dan gewoon algemeen.
Het wordt eerst aan zittende huurders aangeboden. Als die niet willen, kunnen ze gewoon blijven huren. En anders bij mutatie, wat ik begrepen heb, eerst aan huurders die zij in hun bestand hebben staan. En dan pas aan overige particulieren. Ja.
Duidelijk.
Volgens mij geen antwoord gehad op mijn vraag. Ik vroeg zeker, want die informatie die is mij wel bekend. Maar in hoeverre kan de gemeente... Laat ik nou eens even een voorbeeld geven. Je hebt een goedkope huurwoning. Hè, laten we zeggen een vooroorlogse huurwoning die toentertijd voor 10.000 gulden is opgericht. Die huurwoning die staat op een perfecte plek. En die wordt dan op een gegeven moment getaxeerd op de waarde, op het moment dat die verkocht wordt, op de waarde wat de gekker voor geeft, om het zo maar eens te zeggen. Dus in het economisch verkeer, daar wordt die op...
Ja, wat die waard is, ik heb het zelf...
Goed,
Okay, nou ja, goed, wat die waard is, dat is me net wat je eronder verstaan. Maar kijk, wat ik bedoel is, heeft de gemeente nog grip op de manier van aanbieden aan de klant. Ik bedoel dus in de vorm van een premiewoning of is dat uitsluitend vrije sector?
Nee, we hebben geen... we kunnen hoogstens in overleg aangeven wat wij zouden willen als gemeente. Maar de meeste woningen worden wel onder de koopgarantregeling verkocht. Wat betekent dat ze dus wel in betaalbare vorm blijven. Zodra de koper wil verkopen, moet hij dat soms in eerste instantie aan Kennemer Wonen doen, zodat hij hem terug kan kopen. Wordt de overwaarde gedeeld en kan Kennemer Wonen hem opnieuw inzetten voor een betaalbare prijs.
Medendorp tevreden. Heer Van Leij.
Eerst even een reactie op dit punt. Volgens mij, want in scholen zijn de laatste tijden, zie ik het dan in Egmond ook gezien, dat er regelmatig oudere woningen verkocht worden. Het complexe 54 aan de voorweg Vredeslaan, dat gaat in geheel in de verkoop. Er zijn er nu een stuk of 7 van verkocht. Zover ik weet is het aan de bestaande huurders aangeboden. Die wilden het niet. Bij mutatie is het openbare inschrijving via de makelaar. En volgens mij wordt het niet aan, want het huurdersbestand is er eigenlijk niet meer volgens mij. Ik dacht niet dat ze aan alle huurders van Kennemer Wonen vooraf nog werden aangeboden. Dat ze daarna gelijk in de openbare verkoop gingen. Via de makelaar. Omdat er zit de huurder niet in. Want dat zou niet mogen. Maar dat is misschien nog iets om nog eens goed na te kijken hoe het zit. En het is wel zo dat er zijn een aantal vrije sectorwoningen. Dus huurwoningen, vrijstaande huurwoningen. Die zijn zonder tussenkomst van de markt verkocht. Ik weet niet of de heer Medendorp daar bedoelt, maar die zijn er ook in school een aantal. En dat kapitaal, dat inderdaad wordt gebruikt om nieuwe sociale woningen te bouwen of een nieuwe huurwoning te bouwen. Gewoon het geld vrijmaken, huizen met weinig boekwaarde En dat geldt het overwinst pakken en dat geldt weer investeren in nieuwe projecten. Dat is ook wat we nou zeggen, die liquide middelen, dat is al een aantal jaar aan de gang. En er zijn die aantallen hebben ook in de krant gestaan. Ik geloof dat er voor berg iets van 500 woningen op de nominatie zat, maar meer zat er 2000 of 1000 in het stuk of zo. Maar dat is vooraf. Maar ik heb een vraag over de behandeling van dit stuk, want het is een memo met een notitie. En de voorkant, ik denk, goh, dragen we hem ten graaf of zo? Ik hoop dat we positief blijven over woningbouw. Dus ik denk, nou, Michel had het een kleurtje van zwart-wit gekopieerd, dat wist ik niet zo goed. Maar op het afhandelingsvoorstel staat dat we vanavond zouden gaan bekijken of het zinvol is, en dan komt het, vooraf lokale kaders stellen voor de actualisatie van de woonbeleidsnota. Dan denk ik van, ja, is het nou de bedoeling dat we dat vanavond die kaders gaan vaststellen, alvast die u gaat meenemen bij de evaluatie? Of zegt u van, nou, dit stuk, het is een beetje evaluatie gericht, we komen nog een keer terug en dan gaan we over die kaders hebben.
Ik kan u meteen het antwoord geven. Er staat duidelijk, we gaan met elkaar na of het zinvol is. Er staat niet, we gaan kaders vaststellen, maar we gaan alleen vaststellen of het zinvol is.
Dan vind ik het wel zinvol, want ik heb er wel een.
Ja, misschien even kort de status van het stuk. Ik bedoel, ik ben wel blij met de vraag. De voorkant, ja, misschien sluit het wel een beetje aan dat het toch een beetje in mineur is in de woningbouw. We hopen dat het weer beter wordt, dat we volgend jaar dan een andere kleur kunnen gebruiken. Misschien iets roods. Dat staat u misschien meer aan. Maar er zijn volgens mij twee zaken. Allereerst is de vraag wat het college betreft of hiermee de toezegging die eerder is gedaan, namelijk we gaan de woonbeleidsnota actualiseren in juni, of die hiermee zeg maar tussentijds voldoende is ingelost. Hè. U wordt eigenlijk geïnformeerd over de stand van zaken. En de tweede vraag is dat de reden daarvoor, hè, we hebben een beschrijving gegeven van waarom we dat nu doen en waarom we niet nu al actualiseren, dat is namelijk dat we midden in het proces zitten van het opstellen van een provinciale woonvisie. Hè. Daar is inmiddels, dat is redelijk ver op streek. Er is direct na de zomervakantie een grote regionale conferentie waarin gesproken zal worden over woningbouw in de regio. Eigenlijk vergelijkbaar met de aanpak in Alkmaar met alle ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en gemeenten om tafel. Dat moet gaan leiden uiteindelijk tot een standpunt van de regio dat als input kan dienen voor het vaststellen van de zogenaamde regionale actieprogramma's, dat zijn provinciale stukken, die moeten volgend jaar in het eerste kwartaal worden vastgesteld. Wat ik graag terug zou willen horen van de commissie vanavond, is of het zinvol is om later dit jaar met elkaar te praten over wat voor kaders willen we in zo'n regio, in die woonbeleidsnota regionaal hebben. Nu is het 30-10-60, misschien wilt u wel iets heel anders. Maar dan moeten we dat wel van tevoren duidelijk met elkaar afstemmen. Want anders krijg je namelijk de figuur dat ik achteraf bij u terugkom. Dan is het regionaal allemaal ingekaderd en afgestemd. U weet hoe het gaat met de gemeenschappelijke regelingen. Dan kunnen we nog wel iets vinden. Maar dan moeten we wel heel overtuigend zijn, willen we dat maar veranderen. Dus ik heb die input liever van tevoren. En dan zouden we dus op basis van het stuk van vanavond gewoon eerst kunnen kijken van liggen er nog vragen. En misschien kunt u al wat suggesties doen van onderwerpen die we dan kunnen bespreken als we zeg maar een kaderstellend stuk willen hebben waarmee ik dan vervolgens de regio in kan. Dat was mijn idee van de bespreking vanavond.
Hartelijk dank. Ja, het is een kort zinnetje en je moet het 10 keer lezen voor je het begrijpt. En u legt precies uit wat de bedoeling is. Wie heeft er suggesties? Oh, sorry. Gaat uw gang.
Dat zegt u. U zegt die 30-10-60, want u zult begrijpen dat is typisch een punt van de Partij van de Arbeid, dat wij dat wel veranderd zouden willen hebben. Maar waar het mij om gaat is, dat is volgens mij, het komt wel terug in de regionale verordening, maar vooral lokaal kan een gemeente daar nog scherper dus van afwijken. Dat hoeft niet regionaal. Regionaal kan men zeggen dat het een soort lijn is, die 30-10-60, maar lokaal kunnen we er iets anders van vinden. En een gemeente naast ons, Heilo, heeft recent, gelet op de hele woningbouwmarktontwikkeling, die 30-10-60 ook aangepast. Tussentijds, die hebben dat zelf gedaan. Die hebben gezegd van, 30-10-60, dat werkt op dit moment niet meer bij ons, want die 60% dat lukt niet, want dan al die projecten die blijven stil liggen. Die hebben dat, ik dacht, van 30-30-40 gewijzigd of zo, om die doorstroming op gang te krijgen. Dus wij kunnen evengoed, vooruitlopend op die regionale visie, best ons huidige standpunten zouden we kunnen wijzigen in het collegeprogramma. Of hoe, is dat niet opgenomen? Maar goed, u komt daar nog mee, heb ik begrepen, met het collegeprogramma. Dit was meer, dus dan zou dat kunnen, ook in uw verkiezingsprogramma staat. Dus ik denk, nou, alle reden om daar wat aan te doen. Maar ik vraag me af of wij die 3060 niet nu al zouden kunnen wijzigen. Voor de projecten die nu in, en er komen een aantal projecten aan. Dan kunnen we daar andere doelen bij stellen. Nu misschien niet meer, natuurlijk niet waar bouwvergunningen of andere afspraken zijn gemaakt. Maar er komen er, die zit ook in dit stuk. Hè, nou goed, u noemt ze in die bijlage 3, noemen ze op. Daar kunnen wij dus andere cijfers aan koppelen. En misschien wel dus iets mee doen. En verder neem ik de suggestie, ik heb ze niet allemaal paraat. Maar de suggestie, het hoeft niet vanavond misschien. Om speerpunten voor die regionale visie, die wil ik u wel doen toekomen, ja, die wij hebben.
Hartelijk dank. Heer Zwart.
Nou, een aantal suggesties kunnen wij wel bedenken. Dat is inderdaad wat de heer Van der Leij al aangeeft, de 1360. Persoonlijk ben ik nogal geschrokken van de hoogte van de bedragen van de inkomens. Want volgens mij Jan Modaal verdient iets van 30.000 euro. Dus ik vraag me af in hoeverre dat allemaal precies vast ligt en in hoeverre dat misschien straks nog bespreekbaar is, de categorieën. Anderzijds is vanavond ook al over tafel gevallen gekomen de koopgarantregeling. Zoals die nu in staat, denk ik dat die alleen maar ten bate is van de woningbouwstichtingen en niet zozeer van de doorstroming van starters, jongeren, etc. op de koopmarkt. En ik denk dat er ook goed gekeken zou moeten worden naar de bevolkingssamenstelling. Want volgens mij de samenstelling in de gemeente Bergen is op dit moment 1,6 persoon per huishouden. Terwijl het in veel jongere gemeentes in dit land op 2,5 of misschien wel hoger ligt. Dus ik denk dat we daar ook in deze nota goed naar moeten kijken. Ondanks dat er misschien wel bevolkingsafname is, wil nog niet direct zeggen dat... Minder woningen. Dat staat er inderdaad. Er staat dat er meer ingestoken moet worden op 1- en 2-persoons kamers of huishoudens. En nou ja, misschien zijn het ook wel aan kamers gerelateerd. Ja. Maar dat zijn een aantal dingen die wij in ieder geval wel van mening achter dat nog eens goed tegen het licht aan moeten worden gehouden. En dat we daar misschien eens met z'n allen eens goed over moeten brainstormen.
Hartelijk dank, mevrouw de Ruiter.
Nou, ik wil eigenlijk even heel kort zeggen ja op de vraag van de wethouder. Wij vinden dat we plaatselijk vooral de regie zoveel mogelijk in handen moeten houden wat onze behoeftes betreft en de invulling daarvan. Dus ik zou zeggen graag vooraf aan de regionale vaststelling ja.
Hartelijk dank. Mevrouw Muller.
Ja, wij vinden ook dat we zelf graag grip erop willen houden en kaders willen stellen. We hebben ook een paar ideeën. Ja, een van de dingen is ook al genoemd dat we het heel belangrijk vinden dat er voldoende woningen voor starters en jonge gezinnen komen. Ook om juist te proberen de veroudering tegen te gaan van onze gemeente. Verder zouden we ook veel meer aandacht willen aan duurzaamheid, energie. Label B in 2020 vinden we veel te laat, bijvoorbeeld wat erin staat. Dus daar zouden we ook wat dingen over willen zeggen. En zo zou ik nog meer voorbeelden kunnen noemen, maar we kunnen dat laten wachten tot de discussie straks gaat komen.
En mag je nu ook noemen, hoor.
Hoeft niet.
Bijl.
Voorzitter, het is ons natuurlijk bekend dat die regionale woonvisie er gaat komen, want dat hadden we al een paar jaar geleden voorzien. We hebben namelijk bij het vaststellen van het kaderbesluit hebben we afgesproken dat we uitgangspunten voor die de gemeente Bergen zou hebben naar de regionale woonvisie. Die zouden we van tevoren zouden dat vaststellen. Dus dat zouden we dan in 2009. Zouden we dan nota van uitgangspunten gaan maken. En die discussie die was dus al heel lang aangekondigd eigenlijk. Wij vinden ook dat die discussie moet komen. En daar moet meer ruimte voor zijn dan nu in een commissievergadering. Ik denk dat er toch echt wel een soort brainstorm sessie voor moet komen. Want we moeten echt duidelijk gaan stellen van wat willen we nou. We moeten het ook weer aangeven hoeveel woningen we in de komende 5 jaar bijvoorbeeld zouden willen bouwen. En waar willen we dat bouwen? Want nu is dat allemaal eigenlijk, gemeente Bergen is één gebeuren. Maar als je alle woningen echt moet aan de hoef gaat bouwen, dan ga je toch niet de vergrijzing tegen zoals die in Schorrel plaatsvindt. Dus je kan je afvragen, is dat dan wel haalbaar? En hoe doe je dat met die zorgcirkels? Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we dat inplannen? Hoe willen we daarmee omgaan? En ook het lijstje van wat er gerealiseerd is, dat doet ons een beetje de vraag stellen, is dit nou de werkelijkheid? Ik heb de heer Hietbrink nog in Egmond aan de Hoef tijdens de verkiezingen duidelijk horen vragen aan de toenmalige wet. Nee, die was al ex-wethouder, maar hij stond daar al te oreren. Van, we hebben toch genoeg gebouwd en we hoeven toch niet naar het buitengebied. Want toen waren de getallen heel anders. Tenminste, ik heb toen andere getallen gezien dan nu. Dus ik ga een beetje twijfelen aan de gegevens die ik nu heb. Maar het zal best waar zijn hoor, daar niet van. Maar ik denk dat we daar gewoon met z'n allen eens een keer nuchter naar moeten kijken. Hoe die eerdere gegevens zich verhouden tot de nieuwe gegevens. En ook wat we willen gaan bouwen en of we wel echt willen gaan bouwen. Want neem van ons aan, de markt in Bergen die is onverzadigbaar. De vraag zal altijd hoger zijn dan het aanbod. Dat is duidelijk. Nog één vraagje ook. En dat vonden we toch opmerkelijk eigenlijk. Dat in het overzicht bijlage 2. Dat bij de markten worden zorgwoningen in de vrije sector gebouwd. En dan denken we, hé, dat is raar. Maar goed, dat was maar een opmerking. Het komt er eigenlijk op neer dat de vraag van de voorzitter is, is het zinvol om vooraf lokale kaders te stellen? Zeer zinvol, we zitten al een tijd op te wachten, dus we zijn blij dat er initiatief komt.
Even reageren.
Nou, misschien een aantal opmerkingen maken. Misschien even om aan het eind te beginnen. Een van de doelstellingen van het document is wat mij betreft om de cijfers zo nauwkeurig mogelijk op papier te krijgen. En ook de cijfers voor de toekomst zoveel mogelijk te kuisen van allerlei speculaties. De 100 woningen die er nu in staan voor Egmond aan de Hoef, dat zijn woningen waarvan de inschatting is ambtelijk dat je dat op het AZC-terrein zou kunnen realiseren. Dus even los van alle besluitvorming die er nog gaat volgen, is dat een aantal woningen dat je daar zou moeten kunnen realiseren. Dan krijg je namelijk een realistisch overzicht van wat er kan. Dat kunnen we aanvullen met de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden om binnenstedelijk te bouwen. Dan hebben we volgens mij een realistisch overzicht van wat er binnenstedelijk mogelijk is. En daar moeten we dan de discussie over aangaan. Want dat is volgens mij de relevante discussie. Er is een woningbouwcontingent vanuit de provincie vastgesteld voor de regio Alkmaar. Nou, de discussie gaat dan over de vraag van ja, waar worden die woningen in de regio Alkmaar gebouwd. En de situatie op dit moment is zo dat het er naar uitziet dat er sprake is van overproductie in de regio en niet van te weinig productie. En dus het kan ook nog eens zo zijn dat de discussie straks gaat over gemeenten die allemaal zeggen we willen bouwen en dat je daar dus afwegingen in moet gaan maken. Dus volgens mij is dat de discussie zoals die op dit moment speelt. Hadden wij kunnen zien aankomen dat de regionale woonvisie bijgesteld zou moeten worden? Volgens mij is dat maar beperkt waar. De regionale woonvisie is namelijk vastgesteld niet zoals de lokale woonbeleidsnota voor 10 jaar en niet voor 5 jaar. En de reden om hem nu bij te stellen is de constatering dat veel van de woningbouwcijfers die daarin worden genoemd, dat daarvan wordt geconstateerd dat die niet worden gehaald. Dus hoog tijd om bij te stellen en opnieuw te kijken van is dit nog het juiste beleid. Nog één opmerking over het coalitieakkoord. Er is nog geen collegeprogramma. Daar staat wel degelijk iets in over 30-10-60. Maar het staat er niet zo
precies omschrijven in als u zou willen, denk ik, meneer Van der Leyen. Maar daar komen we nog met elkaar over te spreken, denk ik. Binnenkort wat mij betreft. Mijn voorstel zou zijn, want het is volgens mij altijd handig om met een voorstel te komen over het vervolg. Niet direct iets in een commissievergadering te doen, maar inderdaad eerst wat informeler te kijken van waar willen we het nou over hebben. Ik stel voor dat er vanuit het college een voorstel komt om een aantal onderwerpen aan te dragen. Ik zou eigenlijk aan de commissie en de fracties willen vragen om speerpunten, categorieën, en ik heb meer van dat soort termen gehoord, om dat in eerste instantie aan de Griffie door te geven. Misschien kan de Griffie dat dan voor ons verzamelen. En dan nemen wij dat mee in de afweging en dan proberen we op die manier een aantal thema's te benoemen. En ook alvast wat sturing te geven van wij denken dat het die kant op zouden moeten. En dan kunnen we daarmee het gesprek aangaan. En mijn voorstel zou dan zijn om dat begin oktober te doen op een informatieavond of hoe dat heet. En ik weet de planning niet precies meer, want die is 5 weken geworden. En ik wist altijd hoe het zat, maar ik weet nu nog niet precies hoe het nieuwe schema. Maar dat weet de Griffie vast wel.
Hartelijk dank. Ik had gevraagd of het zinvol was en het was inderdaad uitermate zinvol, zoals u met uw voorstel heeft laten merken. En de griffier die gaat even vertellen hoe het verloop verder is van dit stuk.
Ja, bedankt. Ja, ik denk dat een deel van de procesafspraken zoals de wethouder dat aangeeft, dat we het kunnen honoreren. Ik vind wel dat de griffier dit proces moet aansturen, moet begeleiden, moet faciliteren in overleg met en nadrukkelijk met het college. Er zijn vanavond een aantal zaken genoemd die u ook opgeschreven heeft en ik ook. Dus van, nou, die moeten in ieder geval aan de orde komen. We hebben in december 2009 hebben we ons eigen woonbeleid van Geberg hebben geactualiseerd. Dat is de tweede bouwsteen die we in hebben. En dan denk ik dat het heel zinvol is om samen met het college te komen tot een werkafspraak hoe we dat kunnen gaan doen. En dan leggen we aan het presidium voor of we het zo gaan oppakken. Want ik wil wel het presidium het laatste woord geven in hoe we dit gaan aanpakken.
Er wordt instemmend geknikt. Heer Van Leij.
De griffier zegt dat wij in december hem hebben geactualiseerd, maar dat is niet zo.
Nee,
u zei, we hebben hem Nee, dat is wel even een verschil.
Eens geëvalueerd. Helemaal eens, meneer Van Leij.
Met uw opmerkingen gaat het straks het mooie gebeuren dat de woonbeleidsnota echt geactualiseerd wordt. Waarvan akte. Dames en heren, hartelijk dank. We gaan snel door naar B8. En dat betreft het instemmen van de begroting 2011 en de financiële jaarstukken 2009 van de MRA. Wie mag het erover het woord geven? De heer Haring.
Voorzitter, dank u. Dit stuk komt elk jaar natuurlijk weer aan de orde. En net als bij de andere gemeenschappelijke regelingen ook altijd eigenlijk naar ons idee veel te laat. Maar ja, dat heb ik vandaag al 3 keer gezegd. Het prettige van dit stuk is dus dat het wel een stuk meer op de gemeente Berg is toegesneden. En dat vindt de fractie van gemeentebelangen wel aangenaam. Wat we niet aangenaam vinden, dat is dat er toch wel sprake is van in deze tekst van ontzettend veel taalfouten. Er staat bol van de taalfout. Pagina 1 ging nog, maar daarna heeft de corrector verzaakt. En daar zou wel wat aan moeten gebeuren. Inhoudelijk staat op pagina 2 dat in 2010 door het MRA onder andere aandacht zal worden besteed aan de handhaving van de horeca in Bergencentrum en de strandpaviljoens. Wij willen graag weten wat daar dan voor invulling aan dat punt wordt gegeven. Onderaan de pagina concept jaarrekening 2009, daar staat dat er een positief resultaat is van €49.472. Waarvan €49.472 zal worden bestemd aan de algemene reserve. Natuurlijk is dat hun algemene reserve, dus ik zal die vraag van net niet meer herhalen. Mag. En daarachter staat dan dat €20.000 zal worden gedoteerd als bestemmingsreserve strategische visie ten behoeve van de implementatie van het businessplan. Een prachtige zin, maar ik zou er graag wat uitleg bij willen hebben. Dan staat er op pagina 3 halverwege de pagina 1 woord wat ik uitgelegd zou willen zien. Dat is het woord uitvoeringsdiensten. Op pagina 4 staat onderaan dat er een verhoging komt van €7.900. En pagina 5 sluit erop aan, dat is dat er staat in regel 3 dat dit voor de gemeente Bergen 24% van het totaal is.
Ach, het is niet zo erg belangrijk. Het is maar een kleinigheidje. Maar 24% van 30.000 euro is 7200 euro. En geen 79 euro. Dat is even een opmerking dan erbij. En dat was het eigenlijk.
Hartelijk dank. Wie is er meer scherp? De heer Zwart.
Nou, dat is nog de vraag. Eigenlijk alle voorgaande punten die opgenoemd zijn met betrekking tot intergemeentelijke regelingen, ja, zijn eigenlijk ook weer hier van toepassing. Of dat het wel nodig is om nu een bepaalde verhoging door te voeren gezien een positief resultaat, et cetera. En dan één vraag die toegespitst echt op dit stuk is, in hoeverre is het ook mogelijk dat bij bijvoorbeeld milieudelicten dat de kosten voor handhaving, et cetera, voor rekening van het MRA komen. In hoeverre zijn die kosten, want die worden uiteindelijk dan in alle gemeenten, alle deelnemers doorbelast. En misschien wel in specifieke gevallen nog naar de gemeente toe, dat weet ik niet. In hoeverre is het mogelijk om deze kosten ook te verhalen op ja, de helaas de veroorzakers en misschien een... helaas, maar in het kader van bezuinigingen is dat misschien wel iets waar we de kosten naartoe zouden kunnen schuiven.
Hartelijk dank. Heer Smit.
Twee dingen. In het achterliggende stuk, dat las ik door en zag ik tot mijn schrik dat van de 33 mensen 6 mensen langdurig ziek zijn. Is dat een symptoom dat het daar helemaal niet goed gaat in 2009 in ieder geval? Of dat ze allemaal zijn aangetast door de spullen waarmee ze in aanraking komen. Dus dat cijfer, dat vond ik wat angstwekkend, behalve dan dat er gezegd werd in 2010 dat het beter zou zijn. Dat is een inhoudelijk punt. En het tweede punt is dan, van wat de heer Zwart net ook al zei, van die verhoging van het budget. Daarvoor geldt het betoog wat ik net ook al hield, van dat we... in 2012 dan weer moeten gaan wegbezuinigen wat we in 2011 erbij gaan doen. Dus dat wij dat geen goed plan vinden.
Hartelijk dank. Geen vragen meer. Heer Rietbrink.
Ja, laten nou een aantal van die vragen zo specifiek zijn dat ik daar zonder ambtelijke ondersteuning geen antwoord op kan geven. En ik ook geen ambtelijke ondersteuning heb. Dus ik ga een paar vragen wegzetten. En dan krijgt u van mij de toezegging dat u dat nog op schrift krijgt, want dat gaat me op dit moment niet lukken. Allereerst, laat ik weer even aan het eind beginnen. Dat is misschien goed over het verhoging van het budget. Er wordt bij alle gemeenschappelijke regelingen en dus ook bij de MRA geïndexeerd met 1,4%. En er ligt een opdracht bij het MRA, dat geldt trouwens voor de meeste andere gemeenschappelijke regelingen ook, om te gaan kijken naar bezuinigingsmogelijkheden. Daar is inmiddels een werkgroep voor actief bij de MRA. Er is ook een eerste presentatie geweest over welke kant dat eventueel op zou kunnen gaan. Dat is natuurlijk allemaal nog niet zo uitgekristalliseerd, maar daar wordt dus hard aan gewerkt bij het MRA. De zorg over het ziekteverzuim, die zal ik overbrengen. Dat is binnenkort een bestuursvergadering, dus dat zal ik daar neerleggen. En dan kom ik nu bij de vragen waar ik volgens mij op één vraag wel een antwoord heb en op een drietal vragen niet. Dus dat wil ik even nog schriftelijk laten doen. Het eerste gaat over de handhaving Bergencentrum en het strand. Hoe dat precies vorm krijgt, weet ik niet. Gegeven het feit dat het gaat om de MRA, gaat het daar om een bepaald soort handhaving, mag ik aannemen. Maar... bijvoorbeeld geluid, dat is een van de onderdelen waar het MRA op kan handhaven. Maar ik zal dat navragen om dat nog wat uit te werken, wat dat precies inhoudt. Dat heb ik nu niet paraat. Dat geldt ook voor de strategische visie, daar weet ik wel in algemene zin. Het gaat gewoon om de doorontwikkeling van de MRA als organisatie. Daar hebben ze wat middelen voor nodig en daar zetten ze nu dus een deel geld voor weg. Maar als u meer wilt weten, dat hoor ik graag zo van u, over wat die strategische visie precies inhoudt. Ik neem aan dat ze dat op papier hebben staan. Dan kan ik u dat misschien doen toekomen, maar dat laat ik dan even uitzoeken als u daar prijs op stelt. De laatste vraag waar ik het antwoord nu schuldig op moet blijven, dat gaat over de vraag van het CDA. Ik begreep die vraag ook niet helemaal, dus die probeer ik nog even helder te krijgen voordat ik daar aan de ambtenaar gevraagd om daar een antwoord op te geven. U vroeg volgens mij, kunnen wij de kosten van de handhaving verhalen? Ja, u zei eerst de MRA en toen de veroorzakers. En dat zijn volgens mij twee verschillende dingen, want de MRA constateert het en dan gaat de rekening, neem ik aan, naar de veroorzaker. Maar u zegt, volgens mij zegt u eigenlijk, de gemeente Bergen maakt bepaalde kosten om de MRA te laten handhaven. En kunnen we die kosten bij de veroorzakers verhalen? Dat is uw vraag.
Ja, klopt.
Oké. Okay. Dan heb ik de vragen, die kan ik niet beantwoorden, maar dan weet ik in ieder geval wat de vraag is. Dat scheelt al. En dan de laatste vraag, dat was de laatste vraag van meneer Haring. Volgens mij gaat het daar om een onduidelijkheid in het stuk misschien, maar ik denk dat ik die kan toelichten. Ik ga althans een dappere poging wagen. Dat gaat over de 7900 euro en de 24%. U heeft natuurlijk helemaal gelijk als u de rekensom uitvoert zoals u dat heeft gedaan. Maar ik denk dat het percentage niet slaat op die 7900 euro. De 24% is het aandeel dat de gemeente Bergen uitmaakt in de gemeenschappelijke regeling van de MRA. Dus dat zijn, u vergelijkt volgens mij natuurlijk niet met opzet appels en peren.
Nee, maar er staat in de tekst dat het gaat een verhoging van de kosten van 7900 euro. En er staat op pagina 5, de verrekening gebeurt naar verhouding van het aantal afgenomen uren. En dit is voor de gemeente Bergen 24% van het totaal. En gezien het feit dat het om een bedrag van 30.000 euro gaat, wat in totaal aan uren moet worden verder vermarkt, is dat dus 24% van 30.000 euro, is 7200 euro.
Ik moet u helaas toegeven, dat gebeurt me niet vaak, maar ik begrijp het niet. Wat we zouden kunnen doen als u er echt antwoord op wil hebben, is dat ik het even, dat ik de ambtenaar de opdracht geef om dit na te horen. En dat die dan probeert om hier iets over te zeggen. Maar ik kan op dit moment daar geen antwoord op geven, omdat ik ik begrijp de opmerking niet. Dus die moet ik u even schuldig blijven.
Voorzitter, ik vind het bedrag eigenlijk te laag om verder mankracht aan te besteden. Maar het is wel
De laatste ben ik helemaal met u eens, meneer Haren.
Dames en heren, zijn alle vragen voor zover ze beantwoord konden worden naar tevredenheid beantwoord? Oh, mevrouw de Ruiter.
Als ik dus naar dat getal 24% kijk, hè, wil dat niet zeggen dat wij eigenlijk in verhouding heel veel diensten afnemen van de MRA in relatie tot de andere gemeentes?
Wij zijn een van de grote klanten van de MRA, ja.
En waar zit dat hem in?
Dat zit in het aantal uren dat we afnemen bij de MRA. Je kunt ervoor kiezen als gemeente. Ik bedoel, dat zijn de afspraken die er liggen. Wij hebben er op enig moment al enige tijd in het verleden voor gekozen om bepaalde milieutaken onder te brengen bij het MRA. Nou, die verplichting heb je niet als gemeente. Andere gemeenten hebben daar andere beslissingen ingenomen. Dus die nemen een ander deel van hun milieutaken af bij het MRA. En het percentage wordt bepaald door de deelnemende gemeente en wat ze afnemen. Dat zal veranderen in de toekomst van de berichten zoals ze nu zijn. Maar daar wordt u misschien later over geïnformeerd. Is dat ook andere gemeenten nu gaan aanhaken bij het MRA? Heer Gewaard, Lange Dijk. Dus dan wordt die samenstelling weer anders. En ja, een gemeente maakt nu op het moment dat hij instapte bij het MRA de keuze om bepaalde taken wel of niet af te nemen. Het klimaatbeleidsplan bijvoorbeeld hebben wij laten opstellen door het MRA. Nou, je kunt er ook voor kiezen om je beleid te laten opstellen door beleidsambtenaren op het gemeentehuis. Dan zien die percentages er anders uit.
Dank, meneer Van Leij.
Misschien kan ik de heer Haring nog even helpen.
Ach jee, nou.
Bovenaan bladzij 5, meneer Haring, daar staat iets over het algemene deel van de MRA en het risico wat de gemeente Bergen daarin loopt. En het risico is maximaal 30.000 euro, omdat wij die 24% hebben. En wat daarvoor staat, bladzij 4, dat is wat wij specifiek zelf inkopen en waar we voor het lat staan. Maar het andere deel is eigenlijk een apart hoofdstukje. En dat is eigenlijk het risico wat de gemeente nog heeft, dat is die 30.000 euro. En dat wordt daar uitgelegd hoe dat ontstaat, die 30.000 euro, dat is met het vermarkten van die extra uren die dan in de begroting staan van de MRA.
Dus het is gewoon duidelijk dat de tekst een beetje onduidelijk is.
Dit is gewoon ook aan de orde geweest. Het risico bij de vorige wethouder is het risico uitvoerig aan de orde geweest dat we lopen. En daarom is hier wat extra aandacht aan besteed hier. Ik weet niet of u die discussie nog herinnert met wethouder Plomp, maar we hebben het uitgebreid over die MRA en de risico's die wij hebben en welke vaste uren we willen afnemen hebben we het gehad. En daarom denk ik dat het hier is meegenomen om het u inzichtelijk te maken welk risico we lopen.
Hartelijk dank. Dames en heren, ik ga u een voorstel doen. U moet niet meteen nee roepen. Dit stuk gaat als A-stuk naar de raad. En dan, ik ga ervan uit dat de wethouder die net een toezegging heeft gedaan om de vragen schriftelijk te beantwoorden, dat hij op zo'n efficiënte wijze doet, net als hij de andere vragen heeft beantwoord. Mocht u lopende raadsvergadering merken dat u niet tevreden bent, kunt u alsnog een B-stuk ervan maken. Kunt u daarmee leven? Ja, hartelijk dank. Dan ga ik naar het laatste agendapunt, of één na laatste, want de sluiting is ook heel belangrijk. Het voorstel betreft het kennis te nemen van het concept structuurvisie landelijk gebied en instemmen met de inspraak na het zomerreces. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw de Ruiter, u lacht zo lief.
Kill hem.
Ja, oké. Goed, ik vind het een prachtig stuk wat ons is voorgelegd en ik denk dat het de inspraak in kan. We hoeven het nog niet vast te stellen, maar ik denk dat het in grote lijnen dat vertolkt wat wij met elkaar besproken hebben, wat er gehoord is bij de verschillende sessies, landschapscafés en dergelijke. Dus ik denk dat het de inspraak in kan, want daar gaat het om toch?
Waarom kunt u nou niet wat langer praten? Dan kan ik mijn mond leeg eten. Mevrouw Luttek.
Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben ook een presentatieavond gehad waarin de thema's zijn toegelicht. We hebben een heel boekwerk natuurlijk gekregen. En gisteravond zei ik in de fractie dat ik het boekwerk een keer met een wijntje heb doorgeworsteld en een keer zonder een wijntje. Maar het maakte niet uit, want met dat wijntje riep het eigenlijk net zoveel vragen op als zonder dat wijntje. Dus ja, dus dat maakt het, ik ontdekte ook niet zoveel uit. Ik heb toch wel een aantal vragen. Sowieso is de vraag, we missen een totaalvisie in de structuurvisie voor verkeer, zowel de wandel- en fietspaden als ook over de verkeersafwikkeling, hoe dat moet in het hoogseizoen. En de vraag is, wie beslist er wanneer en over welke wandel- en fietspadenverbindingen en hoe moeten die plannen logisch worden ingebed? Dus we eigenlijk zou de wens zijn een soort integraal plan erin op te nemen. Wat opvalt, dat zijn dat er uitgangspunten zijn opgesteld. En ja, als je dan het stuk doorworstelt, dan staat er bijvoorbeeld
interruptie van de heer Zwart.
Sorry.
Misschien een procesvraag, maar vanavond behandelen we inhoudelijk toch niet het stuk? Of,
nee hoor, maar het, dus de vraag is, kunnen we dit zo ter inzage leggen? En ik geef even aan wat wij nog missen of wat de op- en aanmerkingen zijn. En daarvoor zitten wij volgens mij vanavond hier bij elkaar. Dus u kunt ook nog op- en aanmerkingen, als u dat wil, aangeven. Ja, ik denk even kijken, de hoofduitgangspunten zijn eigenlijk het allerbelangrijkste. Die nemen we als rode draad. En als er dan bijvoorbeeld staat, we willen een waardevolle agrarisch cultuurlandschap behouden. En ik lees even verderop bijvoorbeeld weer van, na bedrijfsbeëindiging kan je de woningbouw doen of een functiewijziging. Dat roept heel veel vragen op en wij voorzien eigenlijk dat daardoor straks dat het als het ter inzage wordt gelegd, tenminste dat is onze mening, dat er heel veel zienswijzen en vragen komen over de structuurvisie, omdat het op bepaalde punten niet in de lijn is met onze hoofduitgangspunten. Dus een voorbeeld heb ik net duidelijk aangegeven. Dus we willen een cultuurhistorisch landschap, verrommeling tegengaan. Maar aan de andere kant zeggen we willen schaalvergroting. En Nou, komt niet overeen met elkaar. Een ander, ik noem maar een aantal voorbeelden om het te verduidelijken wat we precies bedoelen. Want in de noordelijke binnenduinranden wordt de visie heel duidelijk aangegeven dat we het cultuurhistorische deel en de natuurwetenschappelijke kwaliteiten willen versterken. Maar in de zuidelijke binnenduinranden zeggen we, nou, daar is ruimte voor wonen, recreatie. En dan wordt dat weer losgelaten. Dus dat, nou ja, dat is dus niet in de lijn met de hoofduitgangspunten zoals wij dat opmerken. En dan met name, kijk, het is de structuurvisie, maar op dit ogenblik en in de toekomst is er ook in het stuk duidelijk gegeven, gezien de ontwikkelingen, dat er veel kleine bedrijven stoppen ermee en grotere bedrijven willen groeien. Dat heeft zo zijn gevolgen, dat zien we nu al. En een van de zaken die ook in andere gemeenten spelen, dat is op perceelniveau dat er een soort van intergemeentelijke adviescommissie is aangesteld om juist op perceelniveau adviezen te geven van wat gaan we nou doen met dit bedrijf die wil stoppen of die wil verbreding of wat vinden we wel acceptabel en niet? En wat is in de lijn van de hoofduitgangspunten van de gemeente Bergen? Dus wij zouden graag zien waar nu erg mee wordt geworsteld in het landelijk gebied. Van als men wil stoppen of men wil een functiewijziging of vergroten. Daar komen vaak heel veel problemen uit voort. En wij zouden graag zien dat dat op een goede manier aangepakt gaat worden. En dan zou je bijvoorbeeld een adviescommissie, zo'n intergemeentelijke adviescommissie waarin een aantal partijen vertegenwoordigd zijn, dan zou je die aan kunnen stellen. Zoals partijen van de natuur, landbouw, dat soort zaken, recreatie, zodat die een duidelijke advies kan geven aan de gemeente, aan het college, om daar iets mee te doen. Nou, dat was even in grote lijnen even onze visie op het ter kennisname van dit stuk. Dank u wel.
Ik kom meteen even met een ordevoorstel, want u heeft niet alleen kennis genomen, maar u vindt ook dat als u geen antwoord heeft gekregen op die vragen, dat u niet kunt instemmen met het in de inspraak brengen. Heb ik dat goed begrepen?
Ik constateer iets, dat zeg ik nog niet, dat we dat niet toestaan. Maar ik constateer een aantal zaken en ik wacht even op de reactie van de wethouder.
Er komen straks nog veel meer vragen en ik kan me zo voorstellen als er tientallen vragen komen en er komt geen bevredigend antwoord op, dan zitten we wel in spagaat. Heer Hietbrink even.
Ik kan even tussendoor misschien, dat is misschien toch wel goed om even de kaders te stellen, wat ons betreft in ieder geval. Ik ben natuurlijk blij met de complimenten van D66 en het gaat er denk ik niet om op dit moment om het met elkaar eens te worden over het stuk. Want daar zitten heel veel moeilijke discussiepunten in. De provinciale structuurvisie is nog steeds in behandeling. Is geloof ik al 4 keer in behandeling geweest met 100 amendementen. Nou, ik mag hopen dat het aantal amendementen en moties dat er eind van dit jaar op deze structuurvisie wordt ingediend minder zal zijn. Maar dat er tenminste 1 amendement zal worden ingediend, daar ben ik van overtuigd. Wat ik lastig vind, dat zijn er zijn nu een aantal inhoudelijke punten genoemd. Daar zou ik natuurlijk op kunnen reageren. Maar ik wil die aanvechting toch enigszins in bedwang houden, omdat ik daarmee het risico loop, als ik dat nu zou doen, om enerzijds het stuk te gaan verdedigen. Of anderzijds al te zeggen van nou, dat vind ik een goed idee. Maar die afweging wil ik eigenlijk in eerste instantie maken nadat we de inspraak hebben gehad. Dan hebben we namelijk alle reacties van iedereen gehad. En dan kun je ook een integrale afweging maken. Ik noem 1 punt bij wijze van voorbeeld, voor alle duidelijkheid. Woningbouw in het buitengebied, hè, als een boerenbedrijf stopt. Daar heb ik al een aantal opmerkingen over gehad. Hele verschillende opmerkingen trouwens. De een die is daarvoor en de ander is daartegen. Nou, wij nemen daar een bepaald standpunt over in. En het lijkt me heel goed om dat standpunt nog eens te toetsen als straks de zienswijzen zijn ingediend. Maar dat wil ik eigenlijk niet nu gaan doen. En dat risico loop ik natuurlijk als ik nu inhoudelijk ga reageren. Dus ik zou de commissie willen vragen. Kijk, alle inhoudelijke opmerkingen nu zijn natuurlijk welkom. Maar ik heb die inhoudelijke opmerking eigenlijk liever in november. Want dan heb ik ook alle inspraakreacties kunnen bestuderen. En die hebben we ook ambtelijk kunnen verwerken. En dan komen we bij je terug met een mogelijk aangepaste structuurvisie. En dan kunnen we met elkaar dan de discussie aan. Dat zou eigenlijk mijn voorstel zijn, niet omdat ik geen behoefte heb aan discussie over de toekomst van het landelijk gebied, want die discussie wil ik graag met u voeren, maar niet op dit moment.
Ja, ik denk dat het woord concept genoeg zegt in deze. En ja, u mag erop reageren, maar ik wil eventjes met de wethouder meedenken, want we kunnen nu enorm gaan schieten op een... Dit is geen structuurvisie, het is een conceptstructuurvisie. Een wethouder geeft net aan, breng er nu eerst in inspraak en ga daarna erop schieten. Want als we nu allemaal met tientallen vragen komen, hoe moeten we dan verder? Dan moet het stuk terug en dan gaat u straks niet mee met het instemmen voor de inspraak. Maar gaat u verder? Ja. Oké. Okay. Nee, u mag even reageren. Natuurlijk. Gaat uw gang.
Het is wat ons betreft niet heel erg de bedoeling op de inhoud. Ik deed het eigenlijk alleen maar om een aantal voorbeelden te noemen. Dat we de hoofdlijnen loslaten en dat we gaan het ter inzage leggen. Maar dat we voorzien dat daardoor ook heel veel mensen met heel veel verschillende zienswijzen en ook heel veel verschillende interpretaties komen, omdat het ook op verschillende manieren in het stuk uitgelegd wordt. En dat is eigenlijk het punt wat gemeentebelang wil maken, dat we ons zorgen maken dat straks, als het ter inzage ligt, dat het voor heel veel mensen die dus iets daarover wil zeggen, dat het alle kanten opschiet. En vandaar dat ik een aantal voorbeelden heb genoemd. Het is niet zozeer van, we gaan het inhoudelijk behandelen, want dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. En een van de voorwaarden was toch ook dat we de maatschappelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk mee zouden nemen. En goed, we zijn hier met elkaar dingen uit te wisselen. Dus sommige dingen mis je erin. En het is gewoon heel veel, heel uitgebreid. We hebben kaderbesluit, provinciale structuurvisie hebben we gehad. Dus wat dat betreft is het best wel heel complex. Dus vandaar.
Ik zat wel even... Het proces wat de wethouder schetst iets willen nuanceren. Het is wel degelijk aan de commissie vanavond om met elkaar vast te stellen of dit zo de inspraak in kan. Is dit de structuurvisie, het concept wat wij vinden als commissie, wat de inspraak in kan? Dat betekent niet dat je niks inhoudelijk mag zeggen, mag wel, maar we moeten wel redeneren vanuit de landschapscafés. Het stuk wat gekomen is over wat is er verwerkt in de bevindingen in de structuurvisie is prima. Dat is een prima brug, maar het is aan de commissie om te zeggen vanavond, oké, wethouder, oké, college, dit kan zo de inspraak in.
Heer Rietbrink.
Ja, misschien die nuancering die onderschrijft natuurlijk van harte. Dus als ik de suggestie heb gewekt dat dat niets is waar het vanavond over gaat, dan wil ik dat verre van me werpen. Nee, het gaat erom of je met elkaar nu al de inhoud in wilt gaan. En de vraag die we aan het OLGB ook hebben voorgelegd, van is dit stuk voldoende om met elkaar de discussie aan te gaan. Dus de discussie zal straks zijn, willen wij bij het vervallen van een bedrijf van een agrariër, willen wij dan mogelijk maken dat daar woningbouw komt op kleine schaal of niet? Daar staat iets over in de structuurvisie. Daar mogen mensen iets van vinden en daar gaan we met elkaar over in discussie. Maar wat er nu inderdaad volgens mij voor ligt, is de vraag, kan dit zo de inspraak in? En daar kan de commissie natuurlijk iets van vinden.
We gaan het horen. Mevrouw Muller.
Wij vinden dat het de inspraak in kan.
Hartelijk dank, heer Zwart.
Wij zijn van mening dat het de inspraak in kan. Alleen het beeld wat onze fractie heeft van de structuurvisie zoals die nu ter visie mogelijk gaat, is dat het niet helemaal overeenkomt met het beeld zoals dat in de landschapsconferenties onder andere in het Zuidduin is geweest.
En ik zal niet inhoudelijk de punten daar behandelen, maar...
Ik denk... Nou, dat zou ik dan juist wel graag willen horen, want kijk, het is natuurlijk lastig. Er is op de landschapsconferentie heel veel gezegd en er is op de landschapscafés is er ook heel veel gezegd. Op basis daarvan is nog een nota van bevindingen opgesteld door de raad. We hebben beloofd op de presentatieavond om daar nog even kort terug te geven hoe we dat hebben verwerkt in de structuurvisie. Dus dat zit bij de stukken die straks naar de raad gaan. Als het goed is, heeft u dat ook digitaal vandaag gehad. Vandaag was een beetje laat, maar het lag al eerder bij de Griffie. Maar het was bij de papieren stukken beland, dus dat is op zich jammer, maar je krijgt dat stuk nog. Je moet natuurlijk wel keuzes maken. Als je een stuk wilt hebben waar je met elkaar over de discussie aan kunt gaan. En als je ook een stuk wilt hebben wat richting gaat geven aan de toekomst van het landelijk gebied. Dan betekent dat je keuzes maakt in datgene wat er is gezegd op de landschapsconferentie. Dus de vraag is volgens mij wel degelijk. Van, nou, geeft het een beetje een beeld van waar mensen over gesproken hebben. En waar ze ook met elkaar van mening over hebben verschild. En natuurlijk nemen wij dan een standpunt in. Hè, en dat zal misschien een ander standpunt zijn dan... de mensen hebben gehad op de landschapsconferentie. Maar de algemene uitspraak dat het op een aantal punten daarvan afwijkt, dan zou ik toch heel graag concreet willen horen. Waar zit dat dan in? Want ons streven is in ieder geval geweest om daar toch een redelijk goed beeld van te geven.
Hartelijk dank.
Ik zou hier willen verwijzen naar het verslag van januari, waarop CDA een aantal punten genoemd heeft over dat ontbrekende beeld. Dus het is een keer besproken toen wij het verslag van bevinding gingen vaststellen in de raadscommissie. Toen heeft ook CDA dit verteld en toen zijn ook een aantal punten genoemd en opgeschreven over het wijzigen van het beeld.
Maar is het hetzelfde als het verslag van bevindingen, neem ik aan, toch? Niet?
Nee. Het verslag, ja, mooi woord, mooi Nederlands. Het verslag van de commissie, waarin het verslag van bevindingen is vastgesteld. Daarin heeft CDA een aantal punten geroepen en daar staat ook in waarom zij vinden... dat het beeld niet klopt, alleen ze waren wel, ja, eerlijk gezegd, wel de enige fractie die dat vond.
Mevrouw de Ruiter. Nee? Oh, perfect. Heer Van
Rijn. Nee. Ons was je wel even benieuwd. U heeft... 8 juni een avond gehad voor belangstellenden. He, dat was een opkomst. Stakeholders of andere mensen. Wat daaruit naar voren gekomen is, want dat OGB-overleg wat natuurlijk in het stuk staat, dat staat er ook al een beetje in van in het algemeen kan worden gesteld dat de hoofdlijnen door de OGB in grote meerderheid worden onderschreven, maar in doorwerking en uitwerking bestaan er verschillen van inzicht tussen de partijen. Dus dat is één. Nou goed, dat was een opmerking die er vorige keer ook al was. Maar wat is er uit die avond gekomen? Dat zou misschien... mevrouw Luttig-Zwart ook gerust kunnen stellen of daar nou heel veel commotie was. Oh, die was erbij. Nou goed, ik was er niet bij. Dus dat was dus voor belangstellende, dat is één. En natuurlijk zitten er in de structuurvisie een aantal punten die nog wel om uitwerking vragen. U noemde er één, de schaalvergroting van de landbouw versus verrommeling, hoe doe je dat? Nou, dat zijn ook uitwerkingsdingen die misschien in de uitvoeringsparagraaf nog thuis horen misschien. Maar voor de rest kan onze fractie ermee instemmen, zoals het nu naar buiten gaat. En natuurlijk... ook gelet op een aantal beslissingen die nog van hoger hand genomen moeten worden. Wat er, een van de punten die er wat weinig in zit, dat is het vaststellen van de herziening van de EAS. Hè, dus het aanwijzen van gebieden, die kom ik hier niet zo tegen. Er zijn een aantal polders. U neemt er een aantal op. Hè, dus de herijking, zoals die heet bij de provincie. Maar volgens mij is die nog steeds niet vastgesteld. Die zal er misschien nog wat duidelijker in kunnen komen, maar dat kan dan bij de uiteindelijke vaststelling. Naar PS, ja, dus dat... met name in het noordelijk gebied, hè, in de opmaat, noem ik het maar even, in de opmaat stonden voor de noordelijke gebieden meer agrarisch natuurbeheer. Dat wil zeggen, er is ook al een agrarisch, ik wil niet veel hier naar te gaan, die daar al particulier natuurbeheer doet, die wilde dat uitbreiden. Dat staat nu in deze structuurvisie een beetje weggepoetst, niet helemaal helder en duidelijk erin. Maar het heeft een combinatie met de herijking van de ecologische hoofdstructuur te maken. Maar wat ons betreft, wij zijn heel benieuwd naar het proces na de zomer.
Drink.
Ja, nog even heel kort, even de laatste twee punten. Er ligt nu een voorstel over de herziening van de EAS. Dat gaat naar provinciale staten. Voor zover dat nu bekend is, dat geldt ook een beetje voor de provinciale structuurvisie natuurlijk. Hè. Daar wordt nog druk over gesproken. Dat is lastig voor ons, want eigenlijk had je liever gehad dat dat allemaal afgehandeld was. Dan had je dat namelijk als basis kunnen nemen. Dus dat leidt misschien ook tot herzieningen, maar dat komt dan later bij de nota van beantwoording terug. Een aantal zaken die u noemt, bijvoorbeeld over handhaving en tegengaan van verrommeling, die staan al in de uitvoeringsparagraaf. Dus dan moet na het vaststellen van de structuurvisie vervolgens concreet beleid op worden geformuleerd. En de stakeholdersavond, daar waren ongeveer 35, 40...
60.
60? Ja, 60 mensen hadden zich aangemeld, maar die waren er niet helemaal. Maar goed, laten we even... Er waren een aantal mensen, meer dan 10 in ieder geval. Wij hebben daar dezelfde presentatie gehouden die we voor de raad hebben gehouden. Daar waren een aantal vragen over. En dat was het eigenlijk. En er waren een aantal mensen die natuurlijk aankondigden dat ze het er wel of niet mee eens waren. Of vonden dat iets moest worden uitgewerkt. Dat zijn mensen die ik heb gevraagd om dat in hun zienswijze te vervatten. Zodat we het stuk nog kunnen verbeteren en vervolmaken.
Dank. In Medendorp.
Dank u wel, voorzitter. Het was wel een beetje random, maar ik ben uiteindelijk dan toch aan de beurt gekomen. Ik zal u niet vermoeien met een waslijst aan opmerkingen die u had opgeschreven, want ik had ook al begrepen dat het eigenlijk alleen maar draaide om die simpele vraag of de gebiedsvisie of structuurvisie, geschikt is voor de inspraak of niet. De structuurvisie wordt door ons als teleurstellend ervaren. Op basis van de inspraak via de conferentie en de landschapscafés is een vertaalslag neergelegd die in onze optiek niet leidt naar een gezonde toekomst voor het gebied. Het is meer het vaststellen van een status quo dan een visie. Echter, gezien het voortraject en de mate waarin belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld om mee te werken aan de totstandkoming van deze visie, en constaterend dat de vertaalslag in deze visie een goede weergave is van de input, losgezien van het feit dat wij ernstige twijfels hebben over de conclusies en daar ter zijner tijd op terug zullen komen, zijn wij van mening dat deze visie de inspraak in moet. Dank u wel.
Nou, dat klinkt toch geweldig, hè? Ik kijk nog even het rond. Vindt iedereen dat hij er inspraak in kan? Want dat is de vraag. Mevrouw Luttig.
Ja, nou, ik had net duidelijk aangegeven wat onze zeg maar zorgen zijn straks en voor de toekomst. En ik heb ook duidelijk aangegeven wat straks de conflictpunten kunnen worden. En ik denk dat we kunnen, gezien het hele voortraject, kunnen we nu niet, natuurlijk niet zeggen, het kan niet ter inzage worden gelegd. Maar nogmaals wil ik toch benadrukken dat we ons dat op een aantal punten dat er heel wat zaken verduidelijk moeten kunnen gaan worden straks als de zienswijze en de beantwoordingen gegeven moeten worden. Dus.
U zet uw zorgen opzij, maar u houdt uw hart vast.
Nou ja, weet u wat is? Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een verslag van bevindingen. Dat heeft u ook voor u. En dan wordt er gezegd, nou ja, er wordt natuurlijk kan de gemeente niet landelijk sturen op ontwikkeling. Maar hoe beter we onze visie hebben vastgesteld, hoe beter je kan sturen. Dus dat is een beetje het logo wat ik wil uitdragen van gemeentebelangen.
Hartelijk dank, heer Van der Leij. Mag ik dan concluderen dat het toch een A-stuk gaat worden? En mag ik dan ook vaststellen dat u in het begin van de vergadering een beetje uitliep, maar dat u door uw strakke vergaderdiscipline toch in staat bent geweest om voor de tijd af te sluiten. Hartelijk dank en tot de volgende keer.